Wil ik graag de gemeenteraad van maandag 18 oktober 2021 voor geopend verklaren. Eerste punt op de agenda zijn de notulen van onze vorige vergadering. Is iedereen akkoord om die goed te keuren? Dank u. Punt 2 betreft de subsidies voor de Molse Ruiter Club, waarbij in 2018 het gemeentebestuur een volledige inventaris heeft opgesteld van alle gemeentelijke gronden met een potentieel risico op historische bodemverontreiniging. Ook de sportsite in Donk werd daarbij aangeduid en in 2020 werd er in opdracht van de gemeente op deze sportsite een oriënterend bodemonderzoek uitgevoerd, waarna de historische bodemverontreiniging werd bevestigd. Het gemeentebestuur wenst haar verantwoordelijkheid op te nemen met betrekking tot deze historische bodemverontreiniging. En het is de Molse Ruiterclub die de grootste impact voelt van de vervuiling, in die zin dat ze met ingang van september 2020 zonder locatie zit voor haar activiteiten omwille van het asbestrisico. Omdat hun seizoen tussen eind maart 2021 van start ging en omdat er door de complexiteit van het saneringsverhaal onmogelijk tijdig een alternatief kon voorzien worden, heeft dit een aantal gevolgen voor de club. Geen mogelijkheid meer om te trainen, geen mogelijkheid om evenementen te organiseren en gemiste inkomsten. Daarom dringt zich een tijdelijke oplossing op. De Molse Ruiterclub moest verhuizen naar een andere locatie in Dessel. En dus voor wat het voorstel betreft dat we vandaag wensen te bespreken, heeft ook de sportraad een positief advies gegeven. Het voorstel is dat de gemeente Mol voorziet in de kosten die de Molse Ruiterclub moet maken om de continuïteit van een deel van haar reguliere werking te garanderen. Er wordt een budget voorzien van €3.200 per jaar in functie van het aantal weken gebruik. En twee, de gemeenteraad keurt de nominatieve subsidie aan de Molse Ruiterclub van €6.000 per jaar goed ter financiële compensatie van gemiste inkomsten vanaf september 2020 en zolang de Molse Ruiterclub niet actief kan zijn op de sportsite in Den Donk. Goedkeuring van de raad wordt gevraagd. Iedereen akkoord? Ja, dank u. Punt 3 betreft de geplande wegniswerken in de Collegestraat en omgeving, waarbij drie partijen betrokken zijn, de Pitpa Fluvius en de gemeente Mol. En er wordt dus gevraagd om de samenwerkingsovereenkomst die ter zake is uitgewerkt, om die vanavond goed te keuren. Iedereen akkoord? Dank u. Punt 4 betreft de financiering van de vernieuwbouw Kunstencampus De Zwaan met audit en technisch financiële project. Begeleiding, lastvoorwaarden en de gunningswijze moeten worden goedgekeurd. Dit is ook het punt dat al op vorige gemeenteraad geagendeerd stond, maar is toen even uitgesteld. Is ondertussen ook, dacht ik, besproken in de commissies. De totale verbouwing van de site De Zwaan tot kunstencampus, gespreid over drie fases en legislaturen, bedraagt €15 miljoen. Deze opdracht bedraagt de financiering van de eerste fase voor een maximum van €6,2 miljoen kapitaal plus €400.000 interest en een technisch financiële project begeleiding inclusief audits voor de volledige opdracht voor een bedrag van €300.000. Gunningswijze is openbare procedure en er wordt dus gevraagd om de lastvoorwaarden en de gunningswijze goed te keuren. Iedereen akkoord? Thomas, u vraagt het woord.
Dank u voorzitter. We hebben toch nog een aantal vragen bij dat dossier. Het gaat hier over een bedrag van bijna 7 miljoen. Wij vragen ons af waarom dat eigenlijk allemaal in één keer aanbesteed moet worden. Omdat er inderdaad heel wat facetten in zitten in die raming. Waar eigenlijk de totale budget of totale prijs eigenlijk helemaal niet duidelijk is. Dus we vinden het eigenlijk moeilijk om zo'n budget, dat toch een serieuze impact heeft, in één keer goed te keuren met wat er hier in dit dossier aanwezig is. Wij zijn zeker niet tegen die kunstencampus, in tegendeel. Maar we hadden wel al graag een soort van aanzet gezien of een aantal antwoorden gezien op de vele vragen die er gesteld worden. En ik denk dat een gefaseerde aanpak in het eerste aanduiden van ontwerper En dan te gaan richting uitvoer, veel logischer zou zijn, zoals dat je dat ook doet als je een vernieuwbouw doet van eender ander welk gebouw. Dus ja, we vragen om waarom is er gekozen om deze aanpak te doen. Omdat ook op de commissie gezegd is van het kan zoveel zijn, maar het kan ook minder zijn. Maar het kan zeker niet meer zijn. Allee, dan is het eigenlijk het speelveld wel heel breed. Dus daar hadden we wel zeker vragen bij.
Goed, zijn er nog tussenkomsten over dit punt, Koen?
Wij sluiten ons aan. Eigenlijk met de vorige spreker, met Thomas. Wij vroegen ons ook af, het is vorige maand uitgesteld, maar eigenlijk met welke bedoeling en wat is er veranderd? Want vorige gemeenteraad is er ook duidelijk gevraagd om dat we dat eigenlijk pas kunnen goedkeuren als er ook een masterplan is. Want dat is onze grote vraag ook eigenlijk, waarom, hoe komt het in godsnaam aan het bedrag van 6 of 7 miljoen als er geen masterplan is? Allee, er moet nog een ontwerper aangesteld worden of een projectbegeleider aangesteld worden. Maar wat keuren wij hier goed? Er is een soort van draaiboek toegevoegd. Dat was vorige maand, de dag zelf van de gemeenteraad, dat hebben we nu kunnen lezen. Eigenlijk is het een soort van denkoefening die er gebeurt. Dus denk in alle betrokken partijen, alle partners hebben daar mogen zeggen wat zij wensen in de... Dingen. Maar dat zijn wensen, dat zijn geen dingen die gaan opgelegd worden. Ik lees dat bijvoorbeeld, we wensen een museum. En dan denk ik, ja, is dat de verhuis van het Jacobus Smits Museum? Is dat een nieuw museum? Gaat het een museum van moderne kunst zijn? En het is eigenlijk een beetje een vrij document, van iedereen heeft daar een beetje zijn zeg mogen doen. Maar hoe dat de ruimtelijke invulling gaat zijn van dat enorme bedrag, dat kunnen wij nergens niet zien. Dus lijkt het ons ook, gelijk Thomas daarnet zei, lijkt het ons logisch dat het uit elkaar getrokken wordt. Dat je eerst goedkeurt een ontwerpbureau dat zegt, zo gaan we het doen. En dat je nadien de financiering goedkeurt. Maar nu een financiering van zoveel miljoen goedkeuren, waar we niet eens van weten voor wat dat ze gaat dienen, ja, dat lijkt ons straf. Hè. Dus om die reden gaan we het ons ook onthouden, net als vorige keer.
Goed, Hans, u vroeg ook het woord.
Ja, ik sluit mij aan bij de voorgaande sprekers. Onze fractie heeft ook het principe wel goedgekeurd om deze campus te gaan aanpakken. Ik denk dat het duidelijk is dat deze site zo niet kan blijven liggen en dat de neuzen wel degelijk in dezelfde richting staan wat betreft de restauratie. Maar ik denk dat Koen ook heel terecht de vinger op de wonden legt. Met name dat in dit dossier niet duidelijk is waar het beleid of de meerderheid voor opteert. De keuzemenu is naar ons inziens nog veel te breed. Het museum, zeer terechte opmerking, was trouwens een onderwerp van gesprek ook tijdens het verkiezingsdebat, waarin wij duidelijk daar ook vragen over gesteld hebben. En wij stellen vast dat het huidig beleid dus toch blijkbaar ook die piste nog wenst te behandelen of te bewandelen. En wij zouden toch daaromtrent eerst duidelijkheid willen hebben, vooraleer dat wij een dermate groot bedrag, dus een beetje een historisch bedrag ook denk ik, een patrimoniumuitgave, nooit gekend in de Molse geschiedenis, voordat dat bedrag meer geduid wordt en ingevuld wordt, en dat we weten waarvoor dit bedrag staat. Dus wij gaan zeker constructief zijn naar dit dossier toe, maar ook gezond kritisch. Vandaar dat wij ons ook gaan onthouden straks bij dit dossier.
Goed, zijn er nog tussenkomsten, Koen?
Los van de betogen die hier zijn gebeurd, wat ik ook achter sta, ik nog één vraag. Is er een onderzoek gebeurd naar de mobiliteit in verband met de drukte? Want er zal een volledige centralisatie komen van zowel de kunstencampus als de muziekacademie en nog dergelijke diensten. Is daar een onderzoek naar gebeurd of die drukte wel haalbaar is aan de parking die nu aan de hoofdingang staat? En is er niet een alternatief nodig, bijvoorbeeld een ingang aan de achterkant direct bij de Rivierstraat? Daar had ik even een vraag over, maar ik ga dat dus ook onthouden.
Schepen, Verbeke.
Zal ik beginnen? Waarschijnlijk gaat Hilde een stuk aanvullen. Ja, waar komen die bedragen van? Dat is vanuit een dienst patrimonium op basis van vierkante meters. of kubieke meters. Zoveel gaan wij nodig hebben. We weten hoeveel dat de muziekacademie op deze moment is. En dat zijn op basis daarvan berekeningen dat zij schatten dat zij rond dat bedrag gaan komen. U spreekt al, we moeten een ontwerper. Maar dat is juist hetgeen dat hier voor ligt. Dus die projectbegeleiding, als je dat gelezen hebt, dan ziet je dat daar, dat, dat technisch en financieel is. En dat dat verschillende zaken zijn. Dus dat er een advies is. Dus we gaan een aantal audits doen. Dat staat trouwens ook in de offerte. Dus audits, wat is de bouwfysische toestand? Wat is de energieefficiëntie? Hoe is de duurzaamheid? Zijn er mogelijk... Is er kans dat wij ergens subsidies kunnen gaan gebruiken of kunnen gaan oprapen? Dus dat zijn al die audits die moeten gebeuren. En dan moet de haalbaarheid van al die audits nagegaan worden. En dan moet het masterplan gemaakt worden. En dan komt er een voorstudie. Dat is eigenlijk hetgeen dat hier voor ligt. Jullie zijn eigenlijk al een paar stappen te ver. Maar uiteindelijk gaat... Dat is juist de trajectbegeleiding die wij ook bij deze ingeschreven hebben. En dat is het nieuwe eraan. Dus idem dito voor die mobiliteitsstudie. Dat is vijf stappen te ver, denk ik, dat je nu aan het stappen bent. Zo ver zijn we nog niet. We zijn eerst de audits aan het doen. En op basis van de audits zal een voorontwerp gemaakt worden. En dan gaat de zaak aan het rollen. Gaat dat bijgestuurd worden? Dat kan. Dat zou kunnen. Dat het uiteindelijk, als de energieefficiëntie meevalt, of wanneer dat er blijkt dat we daar toch ergens... Europese subsidies kunnen gaan binnenhalen. Dat is juist de bedoeling van al de audits die we gaan doen. Dus, maar de richtprijs die wij nu voorop stellen is op basis van de vierkante meters, kubieke meters, die wij gaan nodig hebben om daar de hele site, ook voor de muziekschool, om die daar te kunnen incorporeren.
Ja, dank u André voor de toelichting. Dat klopt inderdaad. Dus het is eigenlijk projectbegeleiding technische aard, financiële aard. Collega Verbeken heeft het toegelicht. Er is ook niks veranderd ten opzichte van vorige keer. Toen was er commotie over het feit dat er een document was toegevoegd. Dan vandaar dat we geacht hebben van het goed te vinden van het punt uit te stellen naar vandaag. Maar er is inhoudelijk niks veranderd, dus het blijft over hetzelfde gaan. Het is inderdaad een heel groot bedrag, maar jammer genoeg zijn er nog altijd geen subsidies voor het deeltijds kunstonderwijs. Dus er is wel heel veel subsidiering voor het leerplichtonderwijs, maar voor het deeltijds kunstonderwijs liggen wij wel zogezegd in de bovenste schuif in Brussel. Maar omdat er nog zoveel scholen van het leerplichtonderwijs moeten gesubsidieerd worden om daar onderwijs te kunnen voorzien, hebben wij gemeend, en ik denk dat jullie dat weten, want dat is ook uitgesproken, dat we als lokaal bestuur daar wel gaan in investeren. En dat is inderdaad een heel groot bedrag. Maar het zal ook aan de projectbegeleiding de taak zijn van op een andere manier misschien subsidies te vinden, bijvoorbeeld Europees. Dus we gaan daar toch mee doorgaan. Dat is ook een prioritaire actie, ook in ons meerjarenplan. Dus jullie zullen daar ook op tijd en stond over verder bericht worden. Maar ik denk dat het heel belangrijk is dat we een start maken daarmee. En daarvoor dient nu net die projectbegeleiding. Dat is wat ik nog zou willen toevoegen.
Ja, en misschien nog een klein beetje aanvullen. Ik denk op de vorige keer was hier vooral gezegd, hier komt nu zo'n dossier met een zware financiële impact, waar we eigenlijk niet over geïnformeerd zijn. En wat hebben we dan gedaan? Op de raadscommissie, Mens en Leven, is dat dossier omstandig toegelicht, zowel door de expert van patrimonium, als van aankoop, als van onderwijs. Hadden ook perfect vragen kunnen gesteld worden, maar het is op zich heel duidelijk. Je weet hoeveel vierkante meters academie, muziek en woord dat je hebt. De bedoeling in de eerste fase is om ervoor te zorgen dat de academie kan verhuizen. Lees, dan moet je natuurlijk al die lokalen en zo die je nu hebt in de Guido Gezellenstraat, die moet je daar kunnen bouwen. Aan waarschijnlijk, je weet ongeveer hoeveel euro per vierkante meter dat er gebouwd wordt. Dus dit is eigenlijk gewoon de raming van de eerste fase, zijn de verhuis van de Academie van Muziek en Woord naar daar. En het is eigenlijk de formule die bijvoorbeeld bij de bouw van het woonzorgcentrum ook gebruikt geweest is. Projectbegeleiding met investerings... Dus het is eigenlijk juist dezelfde formule die toen ook goed gewerkt heeft. En de regie blijft bij ons, hè. De regie blijft binnen de Raadscommissie Mens en Leven, binnen het Scheepcollege, binnen de gemeenteraad. De bestekken, de aanbestedingen, wat er wel gaat gebeuren met die centen en niet... Hoeveel klassen, hoe groot die klassen, komen daar een aantal toonmomentzalen nog bij? Komt nog allemaal hier. Dus dit is eigenlijk gewoon de start, dat er ook nog een expert ons daarin gaat begeleiden. een dienst patrimonium, maar vooral uiteraard een dienst onderwijs, want dat is de meest voorname, want daar dient het voor. Dit is gewoon een opstart van het traject. We hebben dat ook, denk ik, deskundig toegelicht. Dus gezegd, we moeten eerst een masterplan hebben dat daarvoor uitgesteld was. Nee, en de vraag was hier gezegd van, ja, we weten niet wat dat was. Wat is het nu, waarom? Dat is op de raadscommissie heel goed uitgelegd geweest.
Goed, kunnen de antwoorden volstaan? Ik zie de Hans nog wensen tussen te komen.
Ja, burgemeester, ik trek niet in twijfel dat het opzet positief is. Alleen op dit moment dit heel traject nu reeds goedkeuren, dat is ook voor ons niet evident. Hè. Bovendien zitten we nog met heel wat open vragen. Ik dank de meerderheid voor het feit dat dit punt verdaagd werd naar vandaag. Ik denk dat we ook wel, de eerlijkheid gebiedt ons ook om te zeggen, kijk, de commissie is een toelichting geweest, maar ik denk dat we toch ook wel over een dergelijk dossier nog het recht mogen hebben om hier op de gemeenteraad van gedachten te wisselen. En een pertinente vraag, Koen heeft ze ook gesteld, is wat met die museumfunctie, wat is de visie van het beleid van de meerderheid daaromtrent? Dat zit toch nog altijd in het dossier. Is dat niet om het museum van het Jacob Smits Museum daaronder te brengen? Of wel? Of is dat een optie die nog open ligt? Dat is toch een pertinente vraag, denk ik. Maar, nogmaals, wij staan constructief naar het overbrengen of het vormen van een kunstencampus op de site. Ik denk dat dat al zijn oorsprong vindt, dat debat, in de vorige legislatuur en daarvoor. Dus laat ons ook elkaar goed verstaan. Dat principe onderschrijven wij. Maar op dit moment zijn in dit dossier nog heel veel onbekende factoren. En ik denk dat wij als oppositie constructief ons het recht voorbehouden om ook dat op te volgen en de output van de studie af te wachten alvorens een dergelijk bedrag intrinsiek hier goed te keuren.
Goed, zijn er nog tussenkomsten? Of mogen we het punt afsluiten? Koen en Thomas dan nog? Koen?
Ik sluit bij aan bij Hans. Hè. Het blijft toch een heel raar gegeven dat je nu moet beslissen over dat enorm bedrag. En voor de duidelijkheid, het gaat niet over de grootte van het bedrag. Want ook wij als oppositiepartij zijn grote voorstander van het samenbrengen van het kunstonderwijs op die site. We zijn er een grote voorstander van. Maar je kunt toch niet ontkennen dat er een heel vreemde manier van werken is. Ik heb dat in al die jaren nog nooit meegemaakt. Dat je over zo'n gigantisch bedrag moet beslissen zonder dat er ook maar enig idee is over de ruimtelijke invulling van dat dossier. Waar komt wat? Dat is toch iets dat je afwacht wat een ontwerper maakt, wat je dan afwacht, waar je dan geld voor vrijmaakt en dan pas inschrijft. Dit is toch een hele rare volgorde. We hebben nog geen flauw idee. En dat dossier is toegevoegd, dat één document is toegevoegd, dat hebben we nu grondig kunnen lezen, maar ja, eerlijk gezegd, dat is een soort een denkschriftje, hè? Thema denken aan een poëzie van broer. Dat is ook geen enkele. Dat is mooi dat je allemaal ideeën oppert en dat alle betrokken partners mogen zeggen wat ze graag zouden hebben, maar voor ons is dat een heel onduidelijk document. Hè? Wat gaat er weerhouden worden en wat gaat er niet weerhouden worden? Dus het is ook logisch dat wij nu moeilijk kunnen beslissen over een bedrag van 7 miljoen.
Thomas?
Ja, dank u voorzitter. Ik sluit hem daarbij aan. Ik denk dat je inderdaad moet zien dat er toch al een zekere krijtlijnen zijn waarbinnen dat je gaat werken. Je geeft hier eigenlijk alles in één hand. En het zal wel zijn dat de regierol in handen van de gemeente blijft, van de gemeenteraad. Maar vorige maand is dit punt verdaagd. Er is dan inderdaad die toelichting geweest op de commissie. En nu staat het hier weer, hè, zoals Hilde zegt, hè, ongewijzigd. Maar dat ontslaat ons niet van de verantwoordelijkheid om inderdaad na te denken van ja, wat wilt je daar nu mee doen? Het wordt hier heel vrijgelaten. Op welke punten ga je nog tussenkomen? Je gaat het ook allemaal in één hand geven. Is dat de beste aanpak? Ik denk dat het goed is dat we ons daar vragen bij stellen. Los van het feit, denk ik, dat elke fractie hier al voor die gezamenlijke kunstencampus is. Het is goed dat er een start gemaakt wordt, maar volgens mij zou dat ook op een andere manier gekund hebben.
Oké. Okay. Goed, punt afsluiten. Om alle misverstanden te vermijden, stel ik voor dat we stemmen. Wie is voor?
Ja.
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 Onthouden.
Onthouden.
Ja. Zijn we toegekomen aan een ander gekend dossier op nummer 5, de Kerlandse Zille, waar het vandaag gaat over de vaststelling van het openbaar karakter en de ligging, breedte en uitrusting van de aan te leggen gemeentewegen. Er is een aanvraag die omvat de aanleg van een nieuwe gemeenteweg, zijnde een publieke doorsteek voor voetgangers en fietsers. Deze gemeenteweg maakt het voorwerp uit van onderhavig besluit omtrent de ligging, de breedte en de uitrusting van de nieuwe gemeenteweg. Bijkomend omvat de aanvraag de realisatie van een publiek toegankelijk park. Conform het voorgesteld opmetingsplan van het betrokken landmeterskantoor dient voor de aanleg lot 9 met een oppervlakte van 10.910,82 vierkante meter te worden afgestaan voor inlijving in het gemeentelijk openbaar domein. De grondafstand gebeurt gratis in het voordeel van het gemeentebestuur en de betrokken notariële akte zal ter goedkeuring worden voorgelegd aan de gemeenteraad. Op deze wijze wordt het park overgedragen aan de gemeente en de ontwikkelaar staat in voor de aanleg van het park. Een goedkeuring van de raad wordt gevraagd. Iedereen akkoord? Ik zal nu rechts beginnen, Hans misschien eerst en dan gaan we verder.
Dank u, voorzitter. Ja, ik begrijp dat dit dossier wellicht gekoppeld is ook aan wat er nog gaat gerealiseerd worden op de site. En dat vandaag eigenlijk de discussie puur gaat over de zaak van de wegen. Dus het project als dusdanig, wat daar nog dient vergund te worden of geweigerd te worden, dat staat hier vandaag niet ter discussie. Wat hier wel ter discussie staat, is de zaak der wegen, met name het feit of daar een gemeenteweg komt. En ik kan dat uit het dossier wel opmaken, dat er inderdaad een weg komt voor publiek gebruik, uiteraard. Maar dat er ook een zeer grote groenzone komt. Uiteraard zijn we blij met een groenzone in een site die quasi tegen het centrum aanleunt. Vraag is alleen of dat er geen andere creatieve oplossing was om die groenzone bijvoorbeeld bij de ontwikkelaar of in de gemeenschap te houden van deze verkaveling, laat het ons dan noemen, of dit project of het projectgebied. Ik denk dat er voorbeelden zijn uit het verleden waarbij er creatief wordt omgesprongen met die ruimte. Want u zegt het zelf, 10.920 vierkante meter, dat is een hele lap grond die naar het gemeentelijk patrimonium komt, maar waarvan dat we weten dat het niet altijd een geschenk is. En kijk ook naar de schepen van groen onderhoud. Dit is weerom een enorm grote lap grond die dient onderhouden worden ook door de gemeenschap. Met andere woorden, dat zijn kosten die de gemeenschap gaat moeten dragen en die recurrent zijn, die weerkerend zijn, die blijvend zijn. Ik hoef u niet te vertellen wat wij jaarlijks dienen te besteden aan groen onderhoud in de gemeente Mol. En ik hoef u ook niet te vertellen dat daar ook heel dikwijls kritische vragen over zijn van burgers die zeggen, mijn straat ligt er niet goed bij en we moeten onderhoud doen en kan de dienst dat wel aan? En dan moet er wel eens dikwijls gezegd worden tegen de schepen, ja, maar het is druk en het is groen zone, het is zomer en het is seizoen en het is overal druk en het groeit overal het groen. Ik denk dat ook het beleid hierin kritisch kan zijn en creatief kan zijn en dat er andere oplossingen zijn. Bijvoorbeeld de onderhoudsplicht gedurende minstens x aantal jaren leggen bij de projectontwikkelaar. Is die vraag gesteld? Is dat bediscussieerd binnen het college? Dat is mijn vraag.
Goed, zijn er nog tussenkomsten? Koen?
Ja, dank u, voorzitter. Ik had een vraag in verband met wat Hans juist gezegd heeft, in verband met die openbare publieke ruimte. Omdat dat zo groot is, is er toch wel de mogelijkheid om daar een soort van recreatie te maken, denk ik. om daar een soort van speeltuin te maken, om daar een soort van speeltuin voor minder valide te maken, weet ik veel. Maar toch iets wat dat aantrekt voor het publiek, omdat het toch ook openbaar park zal worden. En dan had ik nog een tweede vraag. Ik heb het gelezen in de papieren dat de laadpalen voor auto's verworpen waren, maar dat de laadpalen voor fietsen wel zouden er komen. Ik vraag me een beetje af met het klimaatplan in mijn achterhoofd, waar dat alles elektrisch moet gaan en moet zijn, waarom dat die laadpalen voor auto's zijn verworpen.
Goed, ook de andere Koen wenst tussen te komen.
Ik weet, het is een beetje een oud zeer, voorzitter. Ik weet dat hier niet de verkaveling zelf voor ligt, maar wel de wegen is. Het is niet de eerste keer dat we die discussie daarover hebben, denk ik. Maar wij natuurlijk als gemeenteraadslid hebben geen andere mogelijkheid dan daar nu op te reageren, omdat wij alleen over de wegen is mogen beslissen en niet over de verkaveling zelf. Jammer genoeg. Dit is dus nu ook voor ons het moment om nog eens, het is al denk ik genoegzaam bekend waarom dat wij grote voorstander zijn van een invulling van die site, maar niet op deze manier. En dan vooral over het feit dat het masterplan, dat een beetje participatief is opgesteld geweest in 2017, dat gewoon eenzijdig verlaten is en heel anders geworden is in het project dat nu voor ligt, in het ontwerp dat nu voor ligt. Plus dan de rare en gevaarlijke reactie van de gemeente om de parkeernorm te laten vallen bij dat project en te laten afkopen door een projectontwikkelaar, met als gevolg dat we nu een of ander onduidelijke plan moeten gaan maken om zelf een brandperking te voorzien, waar nog altijd niks over geweten is. Dus om die reden gaan we ons ook onthouden. En ik weet dat het hier gaat over de wegen is en over de ingebruikname van openbaar domein en zo. Maar die wegen is natuurlijk wel in functie van de verkaveling, waar dat wij niet voorstander van zijn op de manier waarop ze nu voor ligt. Daarom gaan wij ons onthouden op dit dossier.
Goed, zijn er nog tussenkomsten, Paul van Hoof?
Ja, wat er vandaag voor ligt, is eigenlijk het gemeentewegennetwerk en het inlijven in het openbaar domein. Dat is ook de reden waarom dat wij gaan goedkeuren. Ook al omdat dat conform is zoals dat in het masterplan destijds voorzien is. Maar het is niet zo, omdat we dat goedkeuren, dat we niet onze inhoudelijke bedenkingen meer hebben over het project Keirlandse Zillen. Zoals Koen zegt, het verlaten van de parkeernorm, ook de bouwhoogte op de Groeneweg, inhoudelijk maken wij daar heel wat bezwaren over. Dus dat is ook de reden waarom we een bezwaarschrift hebben ingediend, samen met de rest van de oppositie. Dus onze goedkeuring voor het gemeentewegennetwerk, hetgeen dat vandaag voor ligt, is geen goedkeuring voor het project zelf, voor alle duidelijkheid.
Goed, hebben we iedereen gehad of zijn er nog tussenkomsten? Ja, Schepen Verbeke dan.
Nee, er is gekozen, ja, misschien om Hans te beginnen, om inderdaad in het openbaar domein het park in te lijven. Maar we nemen zeker de suggestie mee naar onderhoud en dergelijke. Dus dan moet de verkavelingsgoedkeuring, die moet nog gebeuren. En ik denk dat dat zeker een optie kan zijn om daar creatief mee om te gaan. We gaan het wel in openbaar domein, dus we gaan het als gemeente wel overnemen. Ik denk dat dat van in het begin bij de gesprekken heel duidelijk geweest is, dat dat de richting is waar we willen uitgaan. Misschien kan Frederik over het onderhoud nog iets aanvullen. Ik weet niet of dat hij daar al zicht op heeft. Maar ik denk dat we daar inderdaad misschien toch wel moeten aan denken om met die mensen rond tafel te zitten van de eerste jaren, hoe pakken we dat aan? Dat gaat er sowieso in staan, hè, dat zij de eerste jaren voor het onderhoud gaan moeten instaan. Het is ook belangrijk dat er toch nog wel een heel groot deel van de oppervlakte ook privatief is. Hè. Dus er zijn een aantal, heel veel groenstroken die dus ook nog privatief zijn bij de projectontwikkelaar of bij de toekomstige eigenaars. Dus het is niet alleen het centrale park dat groen gaat zijn, maar er zijn ook nog veel privatieve groene zones. Over de parkeernorm, ja, daar kan ik eigenlijk niet veel over zeggen. Wat heb ik nog opgeschreven? De speeltuin. Ja, dat is inderdaad de bedoeling van dat centraal park, van dat zo aangenaam mogelijk te maken. Ik denk dat de plannen zaten erbij. Hè. Is daar plaats voor een speeltuin? Ik denk dat dat zeker mogelijk is. Toegankelijkheid, dat is een absolute voorwaarde. de laadpalen voor auto's, dan gaat het over publieke laadpalen voor auto's. Dus ze gaan sowieso moeten aan de nieuwe normen gaan voorzien. En dat wil zeggen dat zij dus laadpalen zullen moeten gaan voorzien voor hun bewoners. Maar er is nog een verschil tussen laadpalen voor de bewoners en publieke laadpalen. Omdat de verkeersdienst toch wel schrik heeft dat bijkomende trafiek gaat veroorzaken. En dat is iets dat we misschien daar toch wel moeten gaan vermijden. Koen, het masterplan participatief. Ik denk dat het heel participatief nog altijd gelopen is. Uiteindelijk, toch wel. Hè. Ik moet een beetje oppassen dat ik hier op een slappe koord balanceer wat ik mag zeggen en niet mag zeggen, want uiteindelijk hebben jullie een bezwaarschrift ingediend. Maar ik denk toch dat wij als gemeente de moeite gedaan hebben om dat zo transparant mogelijk te communiceren. He, er zijn ook bij CORES zijn er toch ook, is die avond duidelijk uitleg gegeven. Dat is op de website van de gemeente gepubliceerd. En voor de rest zijn er een aantal wettelijke richtlijnen van een openbaar onderzoek. Hoe lang moet dat duren? Ja, daar zijn ook richtlijnen rond en wetgeving die wij dus ook niet zomaar naast ons kunnen neerleggen. Paul, conform het masterplan inderdaad, de parkeernorm, daar kan ik eigenlijk op deze moment weinig over zeggen. Dat is ook een deel van jullie bezwaarschrift. Nu, ik denk wel ook dat jullie de uiteenzetting gelezen hebben en dat je waarschijnlijk al een antwoord gelezen hebt op jullie eigen vragen. Maar ik kan daar eigenlijk in publiek weinig over zeggen op deze moment.
Goed, kan dat volstaan, Hans?
Ja, Schepen, ik ben blij dat je hier verklaart dat je principieel wel open staat voor een mogelijke onderhoudsplicht van de projectontwikkelaar. Alleen het spijtige is dat ik dat hier niet in die beslissing terugvind. Tenzij u nu gaat zeggen, kijk, we gaan dat hier staande de zitting nog in de beslissing opnemen, dan had ik daar nog kunnen mee instemmen. Waar het niet dat ook hier, denk ik, een kans gemist was of is om hier een randparking aan te leggen. Onder dit park, en dat gaat perfect technisch, had je perfect een randparking kunnen onderbrengen. Trouwens, ik verwijs nogmaals naar de scan waarin gezegd wordt dat men ten noorden van het centrum voor het spoor een randparking moet aanleggen. Dat daar een behoefte is. Dus dit project onderschrijft die visie niet. En dat is wel fundamenteel, denk ik, om dit dossier hier vandaag goed te keuren voor onze fractie. Dus, het is een pleister op een houten been, denk ik, dat principe niet wordt ingeschreven voor die onderhoudsplicht. Maar inderdaad, neem het mee, zou ik zeggen, wij gaan ons onthouden als Open VLD plus fractie.
Schepen?
Je gaat al zeggen dat ik daarin zet dat er een onderhoudsplicht wordt. Ik heb gezegd dat we creatief willen nadenken met een ontwikkelaar en zien hoe ver dat we erin geraken. Ik heb hier niet gesproken dat wij die per se een onderhoudsplicht gaan opleggen. Dus ik wil gewoon wel met die mensen rond tafel gaan zitten en ik denk dat we daar Frederik en zijn diensten ook wel zullen moeten betrekken hoe dat we dat concreet gaan aanpakken. Maar ik heb hier niet gezegd dat wij de CORES-ontwikkelaar gaan verplichten tot een onderhoudsplicht.
Goed, zijn er nog tussenkomsten, Koen, dacht ik?
Ik had nog een vraag in verband met de infiltratie op het openbaar domein van het water. Ik weet niet of ik dat nu mag vragen, maar ik kan het toch doen, omdat ik dan misschien de kans niet meer van kan krijgen, maar is er nagedacht over een infiltratie van elke woning naar een buffer, en dan van die buffer naar de parkvijver, waarna dan van de parkvijver een overloop naar de riolering is voorzien, om zo weinig mogelijk water te verspillen?
Ja, de details ken ik hier nu niet van buiten, heb ik ook niet voorbereid, maar het is inderdaad de bedoeling dat zoveel mogelijk gebufferd wordt. Hè. Nu, dat is allemaal voorgelegd aan PITBA en VMM. Dus,
Omdat ik daar niks aan terug vond, stel ik die vraag.
Goed, zijn er nog tussenkomsten over dit punt? Goed, ik stel voor dat we stemmen. Wie is akkoord met dit punt?
Ja. Ja.
Ja. Koen, er wordt gevraagd hoe dat u gestemd had. Onthoudingen. Nee. Dank u. Dan zijn we bij punt 6. Betreft ook een zaak van de wegen in de Keiheuvelstraat. Een klein stukje grond van 22 centiare ter realisatie van de rooilijn wordt ingelijfd. Iedereen akkoord? Dank u. Punt 7 betreft de wijziging van het rooilijnplan in de Oostervennestraat. Is hier al de voorlopige goedkeuring geweest. Vandaag is het de bedoeling dat we dat definitief gaan vaststellen. Er is een openbaar onderzoek geweest en er zijn in het kader van dat openbaar onderzoek geen bezwaarschriften ingediend. Iedereen akkoord? Dank u. Dan punt 8 betreft het woonbeleid. Tegen 1 januari 2023 moeten sociale huisvestingsmaatschappijen en sociaal verhuurkantoren 1 woonactor vormen met maar 1 speler per gemeente, de woonmaatschappij. Elke woonmaatschappij moet in een uniek, niet overlappend werkingsgebied opereren en lokale besturen krijgen een trekkersrol om deze werkingsgebieden te bepalen. Tegen de laatste 31 oktober van dit jaar moeten de lokale besturen een voorstel van werkingsgebied indienen. Dit voorstel dient in onderling overleg met andere besturen te zijn bereikt, besproken op het lokaal woonoverleg en gedragen door de gemeenteraad. Het voorstel dat vanavond aan uw goedkeuring wordt voorgelegd is dat het lokaal bestuur van de gemeente Mol wenst aan te sluiten bij een werkingsgebied van de toekomstige woonmaatschappij samen met de volgende gemeenten: Baarle-Hertog, Balen, Peersen, Dessel, Kasterlee, Lille, Oud-Turnhout, Reti, Turnhout en Vosselaar. En daarover wordt uw goedkeuring gevraagd. Ik zal nu langs links misschien eens starten. Thomas, ik zie dat u het woord vraagt.
Ja, dank u voorzitter. Zoals dat de Vlaamse regering voorop stelt, moet er voor 31 oktober een voorstel gedaan worden van werkingsgebied. Nu als we dat hier lezen en ook de documenten die bijgevoegd zijn aan dit punt, dan blijkt er toch nog wel heel wat onzekerheid te zijn. Er wordt hier gesproken over zeker een groep van 10 die dat samen zullen gaan werken. Maar de optie op dat er nog 6 anderen zouden bijkomen, die blijft open. Dus de eerste vraag die zich stelt, wordt dit nu een goedkeuring voor, of een goedkeuring voor 10 gemeenten, of gaan die 6 er nog bijkomen? Dat staat niet in het dossier, dus dat weten we niet. Een ander punt dat we lezen in het woonoverleg tussen Balen, Dessel, Mol en Reti, is dat er ook nog een aantal zorgen worden geuit over de financiële situatie van de Mol-maatschappij. Er wordt daar weggemaakt van een verslag waar dat een aantal zaken beantwoord worden of verduidelijkt worden. Ja, dat verslag zit niet in het dossier. Dus wij weten niet wat zijn dan die verzachtende maatregelen of hoe zijn die bezorgdheden van Mol en Balen weggenomen. En een derde punt, wat toch ook wel belangrijk is, en we hebben al over dit punt dus gekomen op de gemeenteraad, is eigenlijk hoe gaat die interne democratie en vooral het belang van onze sociale huurders, hoe gaan we dat borgen? Ik zie dat er nog geen overeenkomst is over de stemmenverdeling. Hoe gaat dus die stemmenverdeling bepaald worden? Er wordt dan ergens in het verslag gezegd, zet dat dan maar op de gemeenteraad van november. Maar dat is wel een essentieel punt om dit goed te keuren. Ik denk dat het over veel meer gaat dan alleen wat gemeentegrenzen. En zelfs dat weten we niet. Dus nu is wel mijn vraag, of onze vraag, is daar nu ondertussen al meer duidelijkheid over? Want op basis van wat er hier in dat verslag is, zijn er meer vraagtekens als antwoorden. Kunnen wij dit alleen niet goedkeuren, in ieder geval.
Zijn er nog tussenkomsten, Koen van Gompel?
Ja, wij volgen daarin onze collega's. Een beetje dezelfde uitleg als dat Thomas gedaan heeft. Ook de dossier zit eigenlijk vol met onzekerheden. Of dingen die niet duidelijk zijn, die in het dossier niet, die wij niet kunnen opzoeken in het dossier. Inderdaad, gaat het over 10 gemeentes hier? Of gaat het nog over die 6 die nog zouden kunnen aansluiten? Ook die stemverdeling die nog niet bepaald is en die dan op een later tijdstip zou bepaald worden en zo. Het lijkt ons een beetje een rap-rap werk om dat nu op de gemeenteraad te laten goedkeuren voordat alle details geweten zijn.
Nog tussenkomsten, Koen?
Ja, ik stel me natuurlijk ook aan met de rest van de collega's. En omdat er zoveel onzekerheid zit, zou ik willen vragen om dit dossier uit te stellen naar de gemeenteraad van november. Totdat we zeker zijn met alle punten.
Hans?
Nou, ik sluit mij aan bij de voorgaande sprekers. Hè. Ik denk dat hier tegen 1 januari van ons een standpunt gevraagd wordt als gemeenteraad. Dus niets belet ons om op de opstaande vragen volgende maand een beslissing te nemen.
De bevoegde schrijver is er niet, maar ik denk dat de burgemeester gaat antwoorden.
Voilà, dankjewel allemaal voor de zeer interessante vragen. Ik ga proberen zoveel mogelijk te antwoorden. Nu voor eerst aan Hans. 31 oktober heeft de Vlaamse regering ons opgedragen om de keuze te maken. Dus lokale besturen moeten voor 31 oktober hun keuze doorgeven. Dus die intentieverklaring moet absoluut wel vandaag hier behandeld worden. Misschien heel eventjes de totstandkoming. Het is ook wel belangrijk dat Vlaanderen heeft op een gegeven moment beslist van er moet één lokale woonactor zijn, maar natuurlijk in heel veel fusiegemeenten helemaal anders is, waar heel veel verschillende huurmaatschappijen soms tot 3 actief zijn met patrimonium. Maar goed, het is een decreet van de Vlaamse gemeente, het is een decreet van Vlaanderen, het is ons opgelegd, dus we zijn daarmee aan de slag gegaan en de conferentie van Kempense burgemeesters is een stukje benoemd, want je moet in heel de Kempen tot een consensus komen. Nu met 27 een consensus vinden, maar 27 verschillende is natuurlijk, allee, dat is een hele oefening, dus daar is eigenlijk een heel uitgebreide, ja, voorafgaande vergaderingen zijn daar aan vooraf gegaan. Er is ook een werkgroep waar ook Schepen Belmans ook bij aanwezig was. Uiteraard ook de huisvestingsmaatschappijen zelf. En goed, dan is er heel duidelijk afgetast, zowel denk ik politiek als bij de huisvestingsmaatschappijen, van wat is er mogelijk. En wat denk ik het allerbelangrijkste woord, heb ik hier nog niet gehoord, ja, dat is natuurlijk de nabijheid. Hè. Ik denk ook welke structuur zou worden, dat van begin heel duidelijk van het ook ons geweest is van het moet een hele nabije structuur zijn. En waarom is denk ik nu dit werkingsgebied voor ons een geschikt gebied? Dat zijn enkele redenen. Ja, je weet of je weet niet, maar de Molse bouwmaatschappij is eigenlijk alleen maar verantwoordelijk voor Mol en Balen. Wat maar een stukje van ons intergemeentelijk samenwerkingsverband is waar we alles samen mee doen. Dus Dessel en Redi zitten al sinds jaar en dag bij de ARK en niet bij de Molse bouwmaatschappij. Dus een mogelijke fusie, als die tot stand zou komen tussen die twee, heeft natuurlijk het hele grote voordeel, en dat is ook zo afgesproken en ook de bedoeling, dat er veel meer intergemeentelijk kan beslist gaan worden op de zone van Baldemore. En daar hebben we natuurlijk bestuurskracht, daar komen we vaak samen, daar zijn we een heel vooruitstrevende regio, we doen dat al 10 jaar en dan kunnen wij ook alles wat met sociale huisvesting te maken heeft, wat heel veel, ja, raakpunten met sociale uiteraard heeft, kunnen wij dan ook met onze 4 vertrouwde gemeenten samen gaan doen. Dus dat is een enorm pluspunt. Jullie weten waarschijnlijk ook dat de ARK, is ook een speler in Mol, hè? De ARK is voor ons een gekende speler, in ons lokaal woonoverleg al sinds jaar en dag aanwezig, en alle koopwoningen in het verleden, bijna allemaal, want de Molse kan dat ook doen, maar bijna alle koopwoningen in de Mol zijn ook door de ARK gerealiseerd geweest. Er is politiek, maar dat is echt politiek natuurlijk van het regionale niveau, want je moet met gans uw arrondissement overeenkomen. Er zijn er heel veel vergaderingen geweest, partijpolitiek overstijgend, hè, met alle verschillende politieke stromingen, zelfs iemand die normaal gezien ook voor de lokale partijen, al zal daar natuurlijk net iets minder een overlegstructuur in bestaan, denk ik, maar ook zelfs daar iemand voor. En dan is er duidelijk gemerkt van dat er geen consensus was voor 1 Kempense woonmaatschappij met veel satellieten. Die was er niet, stuiten op veto's. En dan is men gaan kijken van goed, wat is er wel haalbaar? En dan is men hier geland. En vanuit de Noorderkempen waren er toen nog twijfels. Dat men zei van, ja, gaan we stand-alone doen? Gaan we samen doen? Zij waren er nog niet uit. Wat ligt hier nu voor is denk ik toch wel heel duidelijk. Als je het dossier leest, het voorstel is, het lokaal bestuur van de gemeente Mol wenst aan te sluiten bij een werkingsgebied van een toekomstige woonmaatschappij samen met de volgende gemeente: Baarle-Hertog, Palen, Peerse, Dessel, Kasterlee, Lille, Oud-Turnhout, Reti, Turnhout en Posselaar. Datgene dat hier vandaag voor ligt, wat niet wil zeggen dat er misschien binnen een aantal maanden nog gemeenten vragende partij zouden zijn. In verband met alles van stemmen en alles van structuren al geregeld te krijgen, ja, dat lukt uiteraard niet. Het is nu eigenlijk ook een intentie om samen een woonmaatschappij te gaan vormen, maar daar zullen de volgende maanden nog heel veel knopen moeten doorgehakt gaan worden. En in het allerslechtste geval, en dat kan natuurlijk, als we er niet uit geraken, zou Mol ook als stand-alone, als gemeente, want je kunt ook met één woonactor in je gemeente hebben, zou het helemaal solo kunnen gaan. Maar je voelt ook, dat is helemaal een tegenstrijd met geen wat Vlaanderen wil. Dus je kunt dat een aantal jaren, maar dat is geen toekomstverhaal. Dat is een tegenstrijd met de intergemeentelijke samenwerking die dat we hebben. Dus dat zijn denk ik de duidelijke afwegingscriteria geweest, zowel voor Balen, Dessel, Mol als Reti, dat we eigenlijk zeggen van goed, we gaan, en ook afgetoetst bij de raden van bestuur, en waar uiteraard er een bezorgdheid is naar de financiële toestand, maar die is zelfs wederzijds. Nu, daar gaat de VMSW, dat is de Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen, gaat daar ook de volgende maanden ook daarin actief gaan begeleiden. Maar het is nu een opstart naar iets wat 1 januari 2023 moet klaar zijn, en waar ik nu al in de wandelgangen hoor fluisteren, maar misschien de mensen die in Vlaanderen meer actief zijn, gaan er misschien nog meer horen, ja, dat toch al wel de kans ook weer groot gaat zijn dat het uitgesteld gaat worden. Want men legt zo'n grote uitdaging neer bij de lokale besturen, en dat is allemaal makkelijk gezegd, maar het moet natuurlijk ook nog wel kunnen gerealiseerd worden. Dus dat zijn eigenlijk de redenen waarom we nu met deze gemeente, en eigenlijk moet je dat zo bekijken, is dat grotendeels de fusie van de ARK met de Molse Bouwmaatschappij, dat we dat willen gaan bekijken, verder uitwerken, dat we uiteraard als we weer een intentieverklaring doen, dat we daar ook in geloven dat dat kan, zijn we dat 100% zeker niet. Ik denk dat de Raad van Bestuur van de Molse Bouwmaatschappij nog terecht ook heel wat vragen heeft en zegt van, goh, er zijn bij ons toch nog wel een aantal zaken die zeker moeten uitgeklaard gaan worden. Dus het is nu, we moesten een keuze maken. Wij denken dat dit onze preferente keuze is. We zouden richting geel kunnen gaan, maar dan zit je niet bij het verhaal van de ARK, niet bij Dessel en Reti. En als we ergens in één ding kracht hebben, dat is met Mol, Balen, Dessel, Reti, alles met ons vieren samen te doen. Daar heb je slagkracht, je kent elkaar, je merkt dat dat werkt. Dus dat zijn de grote overwegingen geweest, als er dan geen draagvlak was voor één grote Kempense maatschappij, dat wij absoluut dan wel dat verhaal als beste piste zien om zo samen met Dessel en Reti ook onze sociale huisvesting verder uit te werken, waar dan uiteraard het kantoor van Mol ook het klantencontactcentrum zou worden voor de vier gemeenten, waar toekomstgericht dus ook de inwoners van Dessel en Reti ook op Mol gericht zijn. En dan is voor de burger in ieder geval, denk ik, een stap vooruit. Als we alles goed uitgewerkt gehad hebben, en er gaan nog heel veel stappen, het zal nog een heel zwaar jaar gaan worden. Mia heeft het dossier altijd al heel goed opgenomen. Vanaf 1 januari zal Lotte het verder kunnen gaan opnemen, ook van het woonbeleid. Maar het zal inderdaad een van de zwaarste dossiers zijn van woonbeleid van de laatste 20, 30 jaar. Ik denk dat de Molse Bouwmaatschappij bijna 100 jaar bestaat, eigenlijk door Toos en Wever een stuk mee opgericht in 1921, 22 ergens, denk ik. Nu, de ARK zal natuurlijk ook al wel een hele voorgeschiedenis hebben met de Turnhoutse Maatschappij voor de Huisvesting. Maar het is denk ik de keuze van nabijheid, en waar ook echt de vraag is naar de kabinetten, alleen niet naar de kabinet, naar de minister zelf van Diependalen, maak het mogelijk dat je op niveau van Mol, Balen, Dessel, Reti een toewijzingscomité kunt hebben, en dat je lokaal accenten kan leggen. Want het lokaal woonbeleid is overal anders. Dat is geen een eenheidsworst. We hebben dat altijd heel belangrijk gevonden als lokaal bestuur. En we gaan dat belangrijk blijven vinden. En we vinden absoluut dat we voor onze regio van Mol, Balen, Dessel, Reti, ja, dat we daar denk ik dan toekomstgericht nog sterker aan de performante regio kunnen werken. Dus dat is ambitie, maar het zal de volgende maanden moeten waargemaakt worden. Als we het niet landen en het zit helemaal vast, hebben wij nog een escape route. Het is geen ideale, maar in ieder geval is het wel eentje van, ja goed, als het echt niet lukt, lukt het niet. Maar daar gaan we denk ik niet van uit, als je met gemeente positief afspreekt om daar een verhaal rond te maken, dat je twee maatschappijen hebt die gemotiveerd zijn om er ook een verhaal van te maken, en die wel, en dan moeten we toegeven, het is al vele jaren zo dat men zegt van een schaalvergroting zit er aan te komen, alleen is ze nu wel heel geforceerd, en Ja, je moet de juridisch dat inbeelden. Hè. Bijvoorbeeld, er zijn gemeenten zoals Casterlee, die vroegere fusiegemeenten zijn van Lichtaar, Tielen en Casterlee, die bij drie verschillende bouwmaatschappijen zijn, waar het dan ook op termijn dat patrimonium moet overgedragen worden, maar dan moet je 200 huizen, die moeten geschat worden, die moeten overgekocht worden, al die leningen daaraan, je kunt wel zien wat voor ingewikkeld verhaal het gaat worden, maar daar heeft Vlaanderen al gezegd, daar krijg je nog wat meer tijd voor. Dus ze voelen zelf al aan dat het op zich ook een heel moeilijke oefening is, maar we zullen ons uiterste best doen om daar een mooi verhaal van te maken.
Goed, kan dat volstaan? Thomas?
Ja, dank u voor de verduidelijking, burgemeester. Ik denk dat dit dossier dat eigenlijk een aantal pijnpunten blootlegt. Hè. U haalt hier heel wat argumenten aan die zeker valide klinken en zeker de samenwerking hè, met onze zorgpartners, hè, Balen, Reti en Dessel. Maar als wij dat hier moeten goedkeuren van op deze stoel in de gemeenteraad, niet betrokken binnen één... ik weet dat er ook besturen zijn waar dat SPA of vooruit wel nog aanwezig is. Maar het is moeilijk om zo'n beslissing die opgelegd wordt door de Vlaamse regering, wat u zelf al aanhaalt, op een vrij eenzijdige manier, om daar dan als lokale fractie uw steun aan te betuigen. Dus wij gaan ons onthouden op dit punt. We hopen natuurlijk dat het iets wordt, maar al die informatie die u aangeeft en al de onduidelijkheden die er zijn, ja, hoe moet je dat dan als lokale fractie goedkeuren? Ik denk dat wel eens een vraag is. Er is informatie overal. Ik hoor daar overleg met kabinetten, heel veel overleg. Maar als ik dit dossier lees, dan zie ik één verslag van een lokaal woonoverleg met meer vragen dan antwoorden. En dan moeten we toch maar eens nadenken hoe dat we dan die informatiedoorstroming beter kunnen laten doen. Ik zeg niet dat dat de schuld is van Mol, een tegendeel. Maar als er zo'n grote operatie is, en u haalt het zelf aan, een van de grootste operaties op vlak van wonen, wat zo'n impact gaat hebben op de huurders in Mol, de kwetsbare huurders, dan vind ik niet dat wij hier gewoon moeten zeggen, oké, voor ons is dat goed en bon chance. Allee, dan denk ik dat dat een serieuzer debat verdient en daarom gaan wij ons onthouden.
Nog tussenkomsten? Niet? Dan stel ik voor dat we stemmen. Wie is akkoord?
Ja.
Ja. Dan zijn we toegekomen aan punt 9. Ik denk dat in overleg raadslid Keulemans even uit de zaal gaat. De gemeente heeft op 9 juli 2014 4 onbebouwde percelen verkocht ter plaatse Egelsvenne aan IOK. Het betreft de percelen die u vermeld vindt op uw agenda. IOK wenst deze percelen niet meer te ontwikkelen, waardoor een terugkoop van deze percelen door de gemeente een logisch gevolg is. De koopsom is identiek aan de verkoopsom van 2014. En de Vlaamse commissaris bij de afdeling vastgoedtransacties stelde hiertoe een aankoopakte op. In die akte zijn 2 kleine foutjes geslopen. Die zouden we nu ook willen rechtzetten. Daar gaat de burgemeester dat even toelichten.
Ja. Ja, bij puntje 10 bosdecreet stond dat het niet van toepassing is, maar het is uiteraard wel van toepassing, want per definitie weet iedereen dat daar heel wat bos is. En bij puntje 11, de watertoets, staat eigenlijk alles ook reglementair helemaal juist, maar zullen jullie nog weten van de akte van 2014, die toen ook unaniem in de gemeenteraad gepasseerd is, dat er ook nog een kleine opmerking gemaakt is dat de verkrijger, zijnde de gemeente Mol, wenst aan melding te maken dat de betrokken percelen mogelijk toch vatbaar zijn voor wateroverlast. Dat stond ook in de akte van 2014, dus het lijkt goed behoorlijk bestuur om dat in 2021 aan te houden. En van het bosdecreet was ook een materiële misslag, dus uiteraard is het bosdecreet wel van toepassing. Dat zijn 2 kleine aanpassingen voor we ten gronde gaan discussiëren.
Ja. Dank u, burgemeester. Zijn hier vragen of opmerkingen, tussenkomsten over Hans?
Ja, dank u voorzitter. Wij gaan dit goedkeuren als Open VLD Plus fractie om deze aankoop of terugkoop te doen met de gemeente Mol. Ik denk dat er ondertussen ook heel wat water naar de zee gestroomd is, burgemeester. En dat dus ook decretaal hier enige initiatieven genomen zijn om lokale besturen een instrument in handen te geven om hier, zij het dan bij het bestaan en het erkennen van het gewestplan en het niet negeren van het gewestplan, toch andere accenten lokaal te leggen. En ik denk dat dit ook een uitgelezen kans is, dat decreet. Het decreet dat trouwens vorig jaar goedgekeurd werd in het Vlaams parlement en dat dus een bouwshift mogelijk maakt. Om lokaal hier, op deze site, te gaan herbestemmen. Maar, dit is ook lokaal natuurlijk een precedent. Ik denk niet dat er een voorgaande is. En ik herinner u aan de debatten die we hier ook in de gemeenteraad reeds gevoerd hebben, waarin ik duidelijk verwezen heb ook naar dat decreet. En waarbij er lokaal een planologische visie moet gevormd worden over dergelijke percelen waarvan dat we zeggen, kijk, misschien moeten we toch hier een andere bestemming aan geven. Maar dat vergt dan ook wel een planologisch initiatief lokaal. Dus als we dit hier vandaag goedkeuren, dan denk ik dat het de logica is dat hier ook lokaal een planologisch initiatief opvolgt. En dat is natuurlijk de hamvraag die hier vandaag ook voor ligt. Want wat doen wij eigenlijk? Wat doen wij eigenlijk? Vandaag keuren wij een terugkoop goed van IOK. En intrinsiek gaan we in IOK hier ook schadeloos stellen. Schadeloos stellen voor een initiatief om daar te bouwen. Waar ze toch een aanzienlijke som voor over gehad hebben. En waarvan dat wij nu zeggen, ja kijk, als jij uw bouwverplichtingen niet kunt nakomen, dan gaan we dat compenseren. Als gemeente gaan we dat terugkopen. Maar, en dat weten we allemaal, IOK is hier niet de enige eigenaar. Er zijn ook privaat-eigenaars in die projectzone. In het verlengde van uw redenering, daarvan dit terug te kopen en IOK schadeloos te stellen, ga ik ervan uit, en dat staat hier natuurlijk niet op de agenda, dat u ook consequent de gronden die in de projectzone liggen gaat schadeloos stellen. Of de eigenaars van die gronden gaat schadeloos stellen. En dat u een stedenbouwkundig initiatief neemt, een planologisch initiatief neemt, om die gronden voor de geschiedenis, voor de volgende generaties, vrij te stellen van bebouwing. En dat is de hamvraag, collega's. Dat is de hamvraag, want met dit geven we de aanzet voor een regularisatie. Maar ik wil nu weten van uw meerderheid, gaat u dat planologisch initiatief nemen? Gaat u die schadeloosstelling ook, die daaraan gekoppeld is, hier in uw beleidsprogramma, tijdens deze cyclus, tijdens deze coalitie, goedkeuren? Is dat uw initiatief?
Zijn er nog tussenkomsten van de andere raadsleden, Koen van Gompel?
En voorzitter, de volgende keer moeten we ook eens in het midden beginnen. En nu lijkt het dat wij altijd ons remorkje moeten aanhangen aan de collega's links of rechts.
Mijn excuses. Ik zal het onthouden.
Ja, ik sluit me dus voor een groot deel aan bij wat de collega gezegd heeft. We zijn natuurlijk heel blij dat de gronden teruggekocht worden door de gemeente. Het is ook een dossier waar wij onszelf al 6-7 jaar als partij ook onze schouwers serieus hebben ondergezet. Om dat tegen te gaan. Uiteindelijk waren we ook blij dat er besloten werd om het te vrijwaren van bebouwing en het als natuurgebied te behouden. Want het is toch niet onbelangrijk. Maar dan een beetje wat Hans zegt, inderdaad, op welke manier gaan we die vrijwaring garanderen? Hè? Op welke manier gaan we dat officieel maken? Gaan we ervoor zorgen dat het inderdaad, als het de intentie is van de gemeente om de natuurwaarde daar te behouden, als die intentie er is, op welke manier gaan we het dan officieel maken? Ik ben blij dat een burgemeester er juist een paar correcties gedaan heeft. Bijvoorbeeld over het bosdecreet, hè, dat er inderdaad een aantal gronden onder het bosdecreet vallen. Misschien is dat dan ook wel belangrijk om dat op te nemen in de verkoopakte. Ik weet het niet of dat dan nodig is, maar dat lijkt me dan logisch dat dat zou gebeuren. Om naar de toekomst toe, om niet nog eens opnieuw te moeten gaan vechten tegen eventuele voorstellen of projecten die daar op stapel zouden kunnen staan. Dus dat is ook mijn vraag, van op welke manier gaan we dat officieel maken en gaan we ervoor zorgen dat we dat gewoon vrijwaren als natuurgebied.
Goed, zijn er nog tussenkomsten? Niemand? Burgemeester Schepen?
Goed, dank u wel. Voorzitter, uiteraard heel blij dat de aankoop zelf, voel ik wel aan, toch wel enig draagvlak heeft in de gemeenteraad. En dat draagvlak is net zo groot dan dat we 7 jaar besloten hadden om het te verkopen. Toen was het unaniem en nu gaan we denk ik unaniem gaan terug inkopen. En zo merk je inderdaad dat op 7 jaar tijd, en in een ander dossier is dat ook nog geweest, een groot dossier, gelijkaardig, dat we eerst unaniem zeiden van goed, we gaan het doen. En nu niet. Dus dat is denk ik een vaststelling. Het is een, denk ik, een belangrijke keuze, een belangrijke investering om als gemeente terug dadelijk aan zet te komen. En uiteraard daar iets terug te kopen met dan niet de ambitie van deze coalitie om daar te gaan verkavelen. Want dan had je het beter bij IOK kunnen laten zitten. Want in 2014 hebben we allemaal een volmacht aan IOK gegeven om een verkavelingsvergunning aan te vragen en dan de percelen opgesomd. En het gaat dus uiteraard ook heel duidelijk over die percelen waar wij eigenaar van zijn en waar je als gemeentebestuur, misschien wel allemaal, wij het gevoel hebben van die percelen die onze historische eigendom zijn, vinden wij daar niet de plaats om woningen op te zetten. Wij kopen het terug en wij hebben niet de intentie om dat te gaan verkavelen. Dat is heel duidelijk wat hier voor ligt. Dat is een straffe stellingname. Dat is een belangrijke beleidsbeslissing om een stukje op die manier toch ook weer het verhaal, denk ik, als je inderdaad van Galbergen over Haakstraat richting 15 kapelletjes, waar waarschijnlijk binnen een maand ook nog een andere aankoop van Campus Landschap gaat komen, om ook weer meer vast te stellen dat we dat hier doen. En eigenlijk staat hier vandaag niks meer of niks minder geagendeerd. Maar het is juist al heel veel. Dus dat is hetgeen wat we vandaag gaan doen. We hebben ooit 4 stukken verkocht aan een kostprijs. Allemaal samen gevraagd aan IOK, ga dat verkavelen. Het draagvlak voor die verkaveling was er in het begin, maar op het einde was dat denk ik gewoon heel duidelijk om heel veel redenen. En ja, je merkt wel dat maatschappelijk op 7, 8, 9 jaar tijd de issues heel anders gedraaid zijn. Ook in het Vlaams parlement, de regelgeving daar rond. Dat we nu gewoon de hele bewuste keuze gemaakt hebben van het is ook maar fair, want een intercommunaal is tenslotte ook maar een samenwerking van gemeentebesturen. Hè. Dat is niet meer of niet minder. Hè. Dus de kracht van alle Kempense gemeenten zit daar in de partner. Je vraagt aan een partner iets met een doelstelling, waar je nadien van zegt van ja, dat vinden we echt geen goed idee meer. Dan is denk ik maar fair, en zo zit ik ook liefst in elkaar, ja, dat je dat dan ook gewoon terug fatsoenlijk oplost. En we kopen dat gewoon terug aan. En wij zullen als meerderheid dat niet gaan ontwikkelen. En ik moet jullie eraan herinneren dat er nog heel veel stukken in de mol in rood liggen, waar uiteraard ook geen verkaveling of bebouwing op gaat komen. En in veel plaatsen van Mola, dus dat is zeker niet het enige stuk. Dus die discussie ligt vandaag niet over. Die kan perfect, denk ik, in de raadscommissie ruimte. En als daar ideeën rond zijn en zo, kunnen die daar zeker gesteld worden. Hier is heel duidelijk, denk ik, een historische beslissing om dat terug aan te kopen, terug zelf in de regie te zijn. En ook heel duidelijk, wel, vanuit een standpunt van het huidig beleid, maar ik heb het gevoel dat iedereen het bij onderschrijft, en misschien moet iedereen zich daar maar eens over uitspreken, dat daar op die stukken van de gemeente niet meer verkaveld gaat worden en dat we dat laten voor wat het is, als een stukje groene long die dat we willen koesteren. Dat ligt hier denk ik vandaag voor en daar vraag ik met veel vertrouwen zelfs de stemming of iedereen bereid is om het terug mee aan te kopen en dat daarvoor te borgen.
Goed, kan dat volstaan? Hans?
Ja, burgemeester. Ik blijf op mijn honger zitten. Hè. Je danst rond de hete brei. Hè. Je neemt uw verantwoordelijkheid niet. Hè.
Absoluut wel. Nee, 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 nee. Je stelt hier IOK schadeloos, betaalt integraal de som terug, voor die grond terug in te kopen, maar wat doet je met de rest? De druk van die individuele eigenaars is natuurlijk voor u als deelgenoot van IOK, veel minder groot, hè. Maar u zegt fair, dat is niet fair. Nee, integendeel, het is unfair, als u de volgende stap ook niet gaat zetten. Dat is unfair. Trouwens, allez, ik lees wat de commentaar was van de beleidsvoerders in het parlement vorig jaar. Vandaag bestaat er een categorie woonreservegebieden, ongeveer 12.000 hectare, waar vrij makkelijk op gebouwd kan worden. Maar veel van die stukken zijn slecht gelegen, liggen ver van de kern, niet aan een openbare weg, of zijn waterziek. Ik hoor het u zeggen, hè? Daar plaatsen we nu een stolp over. Tot 2040. 20, ja. Er mag dus niet meer op gebouwd worden, zegt Van Dalen. Dat was toch uw fractieleider, denk ik, in het parlement, hè?
Bijna fractieleider.
Nee, 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 ik heb het, kijk nu naar de fractie N-VA, hè? Als de gemeente of stad, en dat zijn de woorden van Van Dalen, ik citeer, als de gemeente of stad vindt dat het toch geschikte bouwgrond is, kan ze die stolp opheffen. Dus de omgekeerde beweging kan ook gemaakt worden. Hè? Dit kan met een vrijgavebesluit door middel van een gemotiveerde beslissing en na de inspraak van de bevolking. Toch is het afwachten om te zien hoe de gemeente en eigenaars zich zullen gedragen. Maar Van Dalen maakt zich sterk dat veel gemeenten willen meestappen in dit verhaal, omdat ze inzien dat er niet kan blijven gebouwd worden. We geven de gemeente de verantwoordelijkheid om dit te realiseren. Vaak heeft het ook helemaal geen zin om een nieuwe bouw toe te laten, omdat er op bepaalde plaatsen geen openbaar vervoer of nutsvoorzieningen aanwezig zijn. Het doel is om de verharding te stoppen en delen te ontharden, maar dat heeft tijd nodig. Vandaag hebben we een concrete stap gezet, besluit Van Dalen. Dat is toch uw fractievoorzitter van de N-VA in het Vlaams parlement. We reiken de instrumenten en middelen aan om de bestemming te wijzigen en we koppelen er meteen een concrete uitvoering aan. Voilà. Dus ik neem aan dat u verantwoordelijkheid neemt als lokaal bestuur van een meerderheidsfractie van de Vlaamse regering, hè? En dat je inderdaad niet alleen stap A zet en de IOK schadeloos stelt, maar dat je ook consequent schadeloosstelling doet van al die eigenaars. Ja. En niet alleen daar, dat je ook die houding consequent verder doorvoert naar gronden waarvan jullie al lang zeggen van kijk, maar dat kan niet dat daar nog gebouwd wordt. En de discussie hebben we al dikwijls gevoerd. Het gaat over heel wat gronden in Mol. En ik sluit me daarmee aan, hè. Ik denk dat de tijd rijp is om daar inderdaad maatschappelijk de kost voor te dragen. Maar de eigendomsrechten die zijn er ook nog, hè. En die moeten ook gevrijwaard worden. Ja. En dan moeten we maar met ons allen zeggen, wel, dan gaan we die mensen ook schadeloos stellen ook. En daar blijf ik op mijn honger zitten. Ik kan dit mee goedkeuren, maar dan moeten we consequent zijn. Ik vraag enkel een consequente visie van dit beleid.
Burgemeester.
Ja, we hebben het juist al over de wijsheid van Vlaanderen gehad. We zijn hier denk ik een mol. We hebben hier ons eigen beleid. Hetgeen dat hier voor ligt is heel duidelijk. Een historische teraankoop van 4 percelen waar ik het wel persoonlijk, maar goed, zo kan iedereen van gedacht wisselen. Als je ooit aan iemand iets vraagt voor een bepaalde som en nadien zegt je ja, dat willen we echt niet doen, dan zou ik het gewoon fair vinden. Maar goed, allee, die discussie hebben we al gehad, daar verschillen we van mening, op zich geen probleem. Het gaat over die 4 percelen, niet meer, niet minder. Binnen de raadscommissie ruimte kunnen daar nog hele mooie, denk ik, ideeën over gesponnen worden. Dat ligt hier vandaag niet voor, maar het is in ieder geval terug een historische teruggave aan dezelfde tarieven dat wij als gemeente voor ons eigen percelen die wij in bezit hadden, daar een heel duidelijke keuze voor gemaakt hebben. Niet meer of niet minder ligt hiervoor, denk ik, vandaag, voorzitter.
Oké.
Okay. Eén bemerking. U weet toch dat je hiermee ook geen optie neemt voor een vrijwaring voor de volgende generatie. Hè? Het is hier al gezegd. Hè? Maar ik denk dat dit eigenlijk een vrij kortzichtige visie is. Visie op korte termijn, weigeren. Maar je neemt eigenlijk uw verantwoordelijkheid in.
Ik vind het toch wel... Nou goed... we mogen van mening bewust verschillen. Hè.
Maar als ik denk dat de uitnodiging al verschillende keren gestuurd is om op commissieniveau er verder over van gedachten te wisselen hoe dat we daarmee kunnen omgaan, hè. Zal zeker het laatste woord nog niet over gezegd zijn. Koen van Gompel, u vroeg ook nog het woord.
Ja, het laatste woord is voor mij vandaag.
Misschien, hè?
ik merk op dat een burgemeester het belangrijk vindt om te bemerken dat alle partijen in 2014 dat toen hebben goedgekeurd, die verkoop aan IOK. Hè. Dat zal ook wel kloppen, ik heb dat niet opgezocht, maar ik moet daar toch wel een kanttekening mee maken dat hetgeen toen voorlag wel een beetje er anders uitzag dan hetgeen dat uiteindelijk door IOK op tafel is gelegd geweest. Je kunt nu nee knikken met burgemeester, maar zo was het wel degelijk. En voor de rest bestaat er nog zoiets als voortschrijdend inzicht. Hè. Dat hebben zowel jullie toen als meerderheid als wij als oppositie gehad. En maar goed ook. Hè. En mijn laatste bemerking is dat ik de burgemeester heb horen zeggen dat ze niet willen dat dat daar verkaveld wordt. Dat er geen nieuw project komt, zo heb ik het begrepen. Ik neem aan dat dat zo ook in het verslag komt.
Ja.
Goed.
Duidelijk op de stukken die we aangekocht hebben. Hè. Zo hebben we het duidelijk gezegd. Voilà.
Goed, mag ik uit de tussenkomsten afleiden dat de raad unaniem akkoord is, Hans?
Voorzitter, ik zou wel graag hebben dat de notule ook wordt opgenomen dat wij pleiten voor een planologisch initiatief. Wij gaan dit goedkeuren, maar ik vind stap B is inherent aan stap A.
Goed, de raad, andere raadsleden, iedereen akkoord? Of moet ik de stemming doen? Nee, unaniem goedgekeurd. Dank u, kan iemand else terug roepen? Behalve dan elf niet. Hè. Ja. Goed, dan zijn we toegekomen aan punten 10 en volgende betreft een aantal gratis grondafstanden. In punt 10... doe dat in Achterbos, in punt 11 Postlarenweg Sint-Theresiastraat, punt 12 de Kromstraat en punt 13 de Hoogstraat. Ik geloof dat we die samen goedkeuren. Heeft iemand vragen of opmerkingen over een van die punten? Is iedereen akkoord met de goedkeuring van deze vier punten? Dank u. Zullen wij punt 14 de opheffing van gedeelte van buurtwegen ter hoogte van de industriezone Vlasmeer en Europese wijk, definitieve vaststelling. De gemeenteraad heeft in zitting van 31 mei 2021 het Graversplan tot gedeeltelijke opheffing van buurtwegen ter hoogte van de industriezone Vlasmeer en Europese wijk voorlopig vastgelegd. Het college heeft een openbaar onderzoek ingericht en daar zijn geen bezwaren binnengekomen. Vraag aan de gemeenteraad vanavond is om het grafisch plan tot gedeeltelijke opheffing definitief vast te stellen. Iedereen akkoord? Dank u. Punt 15 betreft het invoeren van een beperkt stilstaan en parkeerverbod in de Sint-Odrada-straat. Een veilige schoolomgeving en een leefbare woonbuurt is een doelstelling waar we graag naar streven. Er werd samen met de school nagedacht over een meer gestructureerd verloop van de ochtend- en avondspits voor de fietsingang van de school in de Sint-Odrada-straat. Te veel jonge fietsers worden hier geconfronteerd met stilstaande en geparkeerde voertuigen en openslaande portieren. Het invoeren van een beperkt stilstaan en parkeerverbod biedt hier een goede oplossing. Ouders die kinderen afzetten op deze locatie kunnen uitwijken naar de parking op het Lindenplein. En de te nemen maatregel is het invoeren van een stilstaan- en parkeerverbod vanaf het Lindenplein tot aan de eerste fietsingang in de Sint-Odrada-straat aan beide kanten van de rijbaan tijdens vaste tijdstippen aangeduid door een onderbord. En u vindt die tijdstippen vermeld op de agenda. Voorafgaandelijk aan de bestendiging van deze maatregel heeft er een proefopstelling gestaan gedurende 4 maanden... En de betrokken inwoners, de schooldirectie en de ouders van de leerlingen hebben vervolgens hun bemerking kunnen doorgeven tot 19 september 2021. Er zijn 6 gunstige reacties afgeleverd en geen ongunstige. Het advies van onze dienst mobiliteit is ook gunstig. Goedkeuring wordt gevraagd. Iedereen akkoord? Ja.
Ik heb nog één bijkomende vraag. Is er ook onderzoek gedaan naar het inrichten van fietsstraten in de omgeving van de school?
Schiffen?
We zijn bezig met fietsstraten te onderzoeken, maar dat gaat in onze visie gaan fietsstraten vooral grote verbindingsstraten zijn, die de verschillende gehuchten en dergelijke gaan verbinden naar het centrum van Mol. We zijn ook aan het bekijken in het centrum van Mol zelf, of dat we daar fietsstraten, om aan elke schoolomgeving daar een fietsstraat te gaan maken, dat is zeker nog niet iets, of de richting waar we over aan het nadenken zijn. We zijn eerst de grote assen aan het bekijken waar dat we daar fietsstraten kunnen maken. Dus we zijn wel met die oefening bezig en we hopen daar volgend jaar het een en het ander van te kunnen realiseren.
Oké.
Okay, denk, maar schoolomgevingen worden dus op dit moment nog niet meegepakt in het onderzoeken van...
Er is één concrete vraag, in Achterbos bijvoorbeeld. Is er een concrete vraag om daar een fietsstraat van te maken? We hebben dat bekeken, maar we denken niet dat dat altijd daar de goede oplossing is. Dus bijvoorbeeld hier voor de school in Millegem is het eigenlijk een combinatie. Hè. Vorige gemeenteraad hebben we dat zebrapad daar goedgekeurd en het verdwijnen van de twee andere zebrapaden. Als je daar recent nog geweest bent, kunnen zien dat we daar het een en het ander aan het aanwerken zijn. Dus eigenlijk is dat een klein stukje van de totaliteit die we daar in samenspraak met de school gaan realiseren. Ik denk niet dat hier een fietsstraat veel extra kan bieden.
Oké. Okay. Alle raadsleden akkoord met de goedkeuring van dit punt. Dank u. Punt 16 betreft de lokale energie- en klimaatpact. De effecten van de klimaatverandering worden steeds zichtbaarder en tegelijk ook meer en meer confronterend. De ontregeling van het klimaat vergroot de kansen op extreme weersomstandigheden, waaronder ook droogte. We gaan onze afhankelijkheid van fossiele brandstoffen doeltreffend afbouwen en dat opent nieuwe deuren. Een krachtig klimaatbeleid omhelst tal van voordelen voor een inclusieve, economisch florerende en veelzijdige samenleving die het welzijn bevordert voor ons allen. Het is belangrijk dat we nu de handen uit de mouwen steken om de negatieve gevolgen van de klimaatverandering tegen te gaan. Alleen met z'n allen kunnen we het tij keren door creatieve oplossingen aan te reiken en door nog meer mensen ervan bewust te maken dat ook hun acties een deel van de oplossing zijn, kunnen we de noodzakelijke omslag creëren. Laat ons van deze transitie een echte opportuniteit maken. Verschillende studies tonen aan welke omvang de jobcreatie kan kennen wanneer we de omslag maken naar een circulaire efficiëntie en hernieuwbare economie. Vlaanderen en de lokale besturen slaan de handen in elkaar om samen de nodige transitie in het energie- en klimaatbeleid waar te maken. We zetten daartoe in op een gelijktijdige bottom-up en top-down aanpak. Steden en gemeenten staan het dichtst bij burgers en lokale stakeholders en hebben de meeste impact om concrete lokale projecten tot uitvoering te brengen. De Vlaamse overheid beschikt over mogelijkheden om algemene maatregelen die de transitie kunnen versnellen in kaart te brengen en te stimuleren, zoals door financiële impulsen, wettelijke impulsen, kennisopbouw en verspreiding of algemene communicatie. Het ABB en Netwerk Klimaat organiseren zich als structureel aanspreekpunt voor de lokale besturen, waarbinnen deze uitdagingen gezamenlijk worden gedetecteerd. Vervolgens worden de nodige stappen gezet om binnen het juiste bevoegdheidsniveau en domein deze op te lossen. En er wordt gevraagd aan u om goedkeuring te hechten aan de ondertekening van dit lokaal energie- en klimaatpact. Iedereen akkoord? Koen van Gompel.
Wij akkoorden dit goed. Als we het goed begrepen hebben, dan is het Vlaamse klimaatpact een beetje de kapstok waar ons lokaal energie- en klimaatplan op geënt is. Daar hadden we een beetje kritiek op. Maar dit is natuurlijk een document, ja, eigenlijk kunnen we dat moeilijk af of goedkeuren. Het wordt gewoon aan ons opgelegd, ja. Kunnen we weinig aan doen. Een aantal vragen hebben we daar wel bij. Ten eerste, zit daar ook een soort van evaluatiesysteem in verwerkt? Dat er jaar na jaar of halfjaarlijks een soort van evaluatie gebeurt van ja, hoe ver staan de gemeenten die daarin in meegaan? En een tweede jammer, een opmerking die ik een beetje jammer vind, dat is dat ook hier in dit Klimaatpact van Vlaanderen nauwelijks sprake is over wat echt de grote uitstoter is van CO2, en dat zijn de grote bedrijven. Ook in ons lokaal klimaatplan staat daar zo goed als niks over. Ook in het Vlaams plan staat daar zo goed als niks over. En uiteindelijk zorgen zij voor meer dan 80% van CO2-uitstoot. ook bij ons in de gemeente. Dus het is jammer dat daar ook niet een van de elementen wat meer aandacht aan besteed wordt.
Zijn er nog andere vragen of tussenkomsten over dit punt? Niemand? Schepelooi?
Dankjewel Koen, fijn om te horen dat jullie het gaan goedkeuren. Wat betreft uw vraag over een evaluatie, natuurlijk moet dat op Vlaams niveau geëvalueerd worden, dit. Dus dat weet ik eigenlijk niet. Ik heb het wel dat wij jaarlijks ons eigen klimaatplan daar wel follow-up van zullen geven, ook aan de raadsleden uiteraard, dus daar zeker en vast belangrijk genoeg voor. Het WAD wordt natuurlijk niet echt opgelegd. We kunnen ook kiezen om dit niet te ondertekenen, maar ik zou dit wel doen. Dat we ook nog eens beloond worden als we inspanningen leveren. Dus bij deze ben ik blij dat jullie dit allemaal gaan goedkeuren. Dankjewel.
Volstaat dat, Koen? Iedereen akkoord met dit punt? Oké, dank u. Unaniem goedgekeurd. Punt 17 betreft de gemeentelijke administratieve sancties. Het aanstellen van een sanctionerend ambtenaar. Dus een kandidaat die wordt voorgesteld, Rick Wouters, die de opleiding als sanctionerend ambtenaar heeft gevolgd en hiervoor is geslaagd. Hij voldoet aan de aanstellingsvoorwaarden. En er is ook een positief advies. Goedkeuring wordt gevraagd. Iedereen akkoord? Unaniem goedgekeurd. Punt 18 betreft Covenant Lerarenplatform voor de scholengemeenschap. In zitting van 6 juni 2018 ging het college akkoord met de toetreding tot het pilootproject Lerarenplatform, opgezet om meer tijdelijke leerkrachten, werkzekerheid en een opdracht die voldoende substantieel is te bieden. Het project wordt vanaf 1 september 2021 onmiddellijk voor 3 jaar verlengd, mits een aantal wijzigingen in de regelgeving. En u vindt die verschillende wijzigingen vermeld op uw agenda. Het convenant voor het schooljaar 2021-2022 werd ter onderhandeling voorgelegd aan het ABOC van 26 augustus 2021, dat voor een protocol van akkoord afleverde. Goedkeuring wordt gevraagd. Iedereen akkoord? Ja, dank u. Punt 19, convenant voor de vervanging van korte afwezigheden. Ook hier moet het convenant voor de korte afwezigheden in het basisonderwijs jaarlijks herbevestigd worden. Er zijn een aantal wijzigingen die moeten worden opgenomen in het convenant. En ook hier bestaat er een protocol van akkoord. Iedereen akkoord? Dank u. Punt 20 betreft het academiereglement DKO. Dat de betrekkingen regelt tussen de academies en de leerlingen ouders. In gevolge de gewijzigde regelgeving zijn ook hier aanpassingen aan de academiereglementen van de Gemeentelijke Academie voor Beeldende Kunsten en de Gemeentelijke Academie voor Muziek en Woord noodzakelijk. En zijn de huidige reglementen, zoals die in de loop van 2020 door de Raad werden goedgekeurd, aan actualisatie goed. Iedereen akkoord? Dank u. En dan het laatste punt, vooraleer we aan de toegevoegde agenda betreft de algemene vergadering van de EVA Kinderdagverblijf. U vindt de agenda vermeld en er wordt gevraagd om de agenda goed te keuren en ook om de vertegenwoordiger van de gemeente te mandateren om tijdens de algemene vergadering van 20 oktober te handelen overeenkomstig deze beslissing. Iedereen akkoord? Dank u. En dan zijn we toegekomen aan de punten die door verschillende raadsleden werden toegevoegd. We beginnen bij de vooruit. Fractie Thomas Hergores, punt 22, armoedebestrijding in Mol.
Ja, bedankt voorzitter. Ja, zoals iedereen wel weet, was gisteren de werelddag van verzet tegen armoede. Jammer genoeg ook nog altijd nodig in Mol. De cijfers dalen, jammer genoeg niet, maar blijven stijgen. Ik denk dat dat een fenomeen is dat heel Vlaanderen zich aftekent en waar heel veel actoren op moeten inzetten om dat tij te keren. Dat gezegd zijnde publiceerde de organisatie achter de decenniumdoelen hun lokale armoedebarometer die specifiek ingaat op het Molse beleid. Ze nemen eigenlijk op basis van een aantal vragen het beleid van elke gemeente op het vlak van armoede onder de loep. En naast heel wat positieve punten op het vlak van participatie, wonen en vrije tijd in Mol, focussen zij vooral als verbeterpunt op het ontbreken van een geïntegreerd armoedebeleidsplan. Dus dat wordt echt als een verbeterpunt gezien. Dat is een punt dat wij ook al heel regelmatig op de agenda hebben gezet. Ook bij de bespreking van het meerjarenplan hebben wij daar aandacht voor gevraagd. Het zou er eigenlijk voor kunnen zorgen dat je heel wat projecten die bestaan, en ik denk dat de actualiteit ook uitwist dat er heel goede projecten tussen zitten, om die beter op elkaar af te stemmen en de problematiek eigenlijk meer zichtbaar te maken. Als we het over zichtbaar maken hebben, dan zijn cijfers natuurlijk heel belangrijk. En daarom vind ik het ook jammer dat ons lid van het bijzonder comité en bij uitbreiding de fracties in Mol het laatste jaar eigenlijk verstoken zijn gebleven van alle cijfers die normaal gezien vervat zitten in de stuurkaarten. Hè. Stuurkaarten die ons informatie geven over het aantal steunaanvragen en een heel actueel beeld geven over hoeveel mensen zijn er nu in Mol noodzakelijk of toegewezen op steun en die zaken. Dus zijn mijn vragen heel eenvoudig eigenlijk. Dus kunnen die stuurkaarten opnieuw aangeleverd worden? Er wordt gezegd dat dat te maken heeft met het computerprogramma, maar ik vind dat eigenlijk iets te gemakkelijk. Ik vind als we het menen, moet de armoedeproblematiek in Mol zichtbaar gemaakt worden en ik denk dat die stuurkaarten daar een eerste middel voor zijn. En twee, wat is de reactie van de bevoegde schepenen op de suggestie zoals opgenomen in de lokale armoedebarometer?
Scheepsoevers.
Ja, dank je Thomas voor uw vragen. Wat betreft de stuurkaarten, ja, dat wordt inderdaad gezegd, dat dus inderdaad het computerprogramma is. En dat is ook effectief zo. We hebben dat de vorige raden ook al toegelicht aan onze leden van het bijzonder comité, ook aan uw collega. Want die vraag is daar inderdaad ook al eens gesteld geweest om terug de stuurkaarten aan te leveren. We zijn vorig jaar gestart met de werking met een nieuw computerprogramma. De goedkeuring is hiervan gevraagd tijdens de raad, dat is positief geadviseerd. We zijn ermee gestart, we hebben heel dat traject doorlopen. Al onze medewerkers hebben een heel intensief traject doorlopen om met het computerprogramma te werken. Dus zowel het financiële als de verslaggeving moet daarin gebeuren. En één hiaat dat we daar inderdaad in terugvinden is het trekken van cijfers. Dus dat gebeurt niet zoals wij dat zouden willen, die stuurkaart trekken. Dus we zijn daar inderdaad ook mee in overleg met de firma om op een efficiëntere manier inderdaad die stuurkaarten terug te kunnen afleveren. Dus wij kunnen nu wel cijfers trekken, Thomas, die zijn er wel, maar die zijn er niet in de vorm van de stuurkaarten zoals onze raadsleden dat eigenlijk gewoon zijn, zoals wij die eigenlijk per trimester eigenlijk afleveren. Dus wij kunnen wel op cijfers komen, wij kunnen die trekken, maar dat vraagt heel wat meer van onze medewerkers om die eigenlijk uit al de gegevens te halen. Dus we zijn er zeker mee bezig, Thomas, en dat is een terechte bemerking. Uiteraard, stuurkaarten is de eerste basis om een beleid op af te stemmen, dus dat is een terechte bedenking van u. Wij zijn daar uiteraard aan bezig en we willen dat uiteraard ook zo snel mogelijk terug oplossen. Dus dat is een terechte bedenking en dan zijn we aan ons werken. Dan wat betreft de armoedebarometer, de armoedetoets die gebeurd is. Eerst en vooral, Thomas, wilde ik even zeggen van dat we er toch wel een beetje van geschrokken waren. In een iets minder professioneel kader had ik u dat ook al verteld, dat ik daar toch wel wat van geschrokken was, van het cijfer dat we gekregen hebben. De armoedetoets is ingevuld door één armoedevereniging. Zij heeft het fiat gekregen van de andere armoedeverenigingen om deze armoedetoets in te vullen. Nu, als ik bijvoorbeeld kijk richting het outreachende, want dat is ook een van de punten waarop dat we gescoord zijn, vind ik dat we daar eigenlijk zeer laag in scoren. En als ik dan kijk welke acties dat we daar eigenlijk allemaal rond ondernemen. De Molse Hei, een van onze projecten richting onze dorpskernen. Daar hebben we één maatschappelijk werker dat eigenlijk neergestreken is, dat daar toch wel behoorlijk goede cijfers eigenlijk haalt, die dat we ook vooropgesteld hadden. Dus waar we toch 35 dossiers binnengehaald hebben, specifiek ook richting senioren, niet enkel richting de sociale dienst, maar ook richting senioren en nog andere hulpvragen. Dus we kunnen daar toch al wel zeggen dat we dat toch wel een mooie methodiek eigenlijk ontwikkeld hebben richting outreachend werken, richting een gehucht. En we gaan dat zeker in de toekomst ook meenemen. Daarnaast zullen jullie misschien in de media ook gelezen hebben dat we genomineerd zijn voor de federale armoedeprijs vanuit de POTMI, met ons outreachend project richting de scholen en de armoedeverenigingen. Daar hebben we dus in het begin van het jaar personeelsmiddelen tegenover gezet vanuit onze coronamiddelen, hadden we dat proefproject opgesteld. Daar is Tessa Verwimpen, de maatschappelijk werker, die eigenlijk binnen alle 15 scholen of op ons lokaal bestuur eigenlijk neergestreken is en eigenlijk alle scholen bezocht heeft en met verschillende methodieken aan de slag gegaan is om eigenlijk alle kinderen tot aan hun rechten te laten komen en ouders met verschillende hulpvragen te helpen. We hebben daar 120 dossiers die dat we daar hebben kunnen behartigen, waarvan dat we toch 86 dossiers hadden die anders nooit richting sociale dienst zouden gekomen zijn. Dus ik denk wat dat betreft dat we kunnen spreken van een geslaagd project. En Tessa is ook maandelijks aanwezig bij de armoedeverenigingen. Ook daar zal zij met mensen samen aan de slag gaan die anders de stap ook nooit zouden gezet hebben richting hulpverlening. Dus ik denk dat wat dat betreft dat we echt wel kunnen spreken van een heel mooi geslaagd project, outreach richting de mensen en automatische rechtentoekenning. Daarnaast hebben we ook een samenwerking met CAW, hè, want uiteraard dat doen we niet als lokaal bestuur, maar we werken daar wel mee samen, die daar een inloophuis hebben en die daar ook samenwerken met een straathoekwerker, hè, dus die daar zelf eigenlijk ook de straat op gaan, mensen zoeken die daar hulp nodig hebben. Dus wat dat betreft was ik eigenlijk wel een beetje geschrokken en een beetje onder de indruk, maar goed. Het cijfer is niks status en het geeft uiteraard de mogelijkheid om in communicatie te treden met de armoedevereniging en dat gaan we volgende week woensdag doen. Dan is er terug een dagelijks bestuur en we zullen samen met hen gaan kijken op basis van wat zij ons in armoedetoets dat cijfer gegeven hebben. En dan zullen we verder overleggen van hoe dat we daarmee aan de slag kunnen gaan en waar we dat uit kunnen leren, want dat zal uiteraard wel een uitleg aan vastgekoppeld zijn vanuit hun visie hoe dat zij dat zien. Nu, dat wat je eigenlijk zeker op doelde, Thomas, hè, het feit dat wij geen armoedebeleidsplan hebben, hè, nu dat is er dus wel. Hè. Vroeger had je uiteraard een apart armoedebeleidsplan, hè, en in het begin van de legislatuur, toen we de samenwerking terug wat aan het hernieuwen waren, aan het bekijken waren, hebben we gekeken van eigenlijk is dat nog niet echt efficiënt. Hè. Je hebt een meerjarenplan waarin dat je eigenlijk ook aan armoede werkt, want armoede zit in elke beleidsdoelstelling. Hè. Dat is niet alleen dat puntje 4, hè, waarin dat elke burger hè, zich goed moet voelen in Mol, dat zit in elke beleidsdoelstelling. Dus hebben we eigenlijk gaan kijken van oké, we gaan eens zien van welke beleidsdoelstelling, waar valt dat eigenlijk allemaal in thuis, armoede. En dan zijn we eigenlijk toch wel tot een heel mooi document gekomen, Thomas. Dat is dit, ik heb het hier voor mij liggen. We kunnen u dat uiteraard ook wel eens bezorgen, hè, als je dat verder wilt inkijken, het armoedebeleidsplan. Dus dat is eigenlijk het meerjarenplan en daar hebben we eigenlijk alle acties uitgefilterd die aan armoede betrokken zijn. Hè. Ik kan u daar al eentje in geven, hè, bijvoorbeeld beleidsdoelstelling 1. Mol rijdt veilig en vlot en geeft ruimte aan de fiets. Hè. Daar zitten bijvoorbeeld de fietslessen in, u wel bekend. Hè. Maar ook bijvoorbeeld de financiële steun die we vanuit de sociale dienst geven bij mensen die in een activeringstraject zitten, waar dat we inderdaad rijlessen, een theoretisch examen zullen bekostigen, elektrische fiets aankopen, dus er zijn heel wat acties onderbonden. En zo kunnen we eigenlijk in elke beleidsdoelstelling die acties filteren, maar die kunnen we ook meten. En dat geeft eigenlijk wel hetgeen wat je vraagt, hè, van als je een actie onderneemt, moet je die ook kunnen meten, van oké, wat hebben we nu gedaan? Hebben we dat bereikt, die actie? Hebben we dat niet bereikt? En wat moeten we dan nu anders in doen? Dus het armoedebeleidsplan is er wel, Thomas, hè, maar het is eigenlijk niet echt zozeer een apart document. Hè. Het is een eengemaakt document waarin dat we eigenlijk de acties gefilterd hebben van het meerjarenplan. En wat mij betreft gaat dat veel efficiënter zijn, hè, want in elke beleidsdoelstelling zal armoede voortkomen. Het meerjarenplan is gekend bij elke ambtenaar. Dus ik denk dat dat beetje mijn uitleg was. Misschien
meneer Schipper, u ons nog gaat aanvullen.
Ik denk dat mijn collega dat vrij uitgebreid heeft toegelicht. Nu, natuurlijk, acties onder het meerjarenplan. Ik denk dat we van in het begin ook gezegd hebben, armoede is een transversaal thema, wat dat we willen dat over alle diensten heen aandacht aan besteed wordt. Ik denk dat we nu ook deze legislatuur al laten zien hebben, hè, dat wij ook als schepenen heel goed daarover samenwerken rond armoede. Zowel vanuit de sociale dienst, maar ook vanuit Baldimori. Want eigenlijk zien we ook heel veel dingen terugkomen, zowel in Mol, Baledessel als Reti. En onze burgemeester heeft het ook al aangehaald. Als je echt subsidies naar hier wilt halen, zal het heel dikwijls ook op Baldimori-niveau zijn. Ook met die voedingsbedeling en zo zijn we daar ook, krijgen we daar ook middelen over de vier gemeenten samen en bundelen we dat samen. Daarnaast hebben we ook bij flankerend onderwijs met het MAX-traject, waar dat we heel veel projecten hebben nog rond armoede, hè, met de scholen, waar dat we ook nu weer 20.000 euro voor vrijgemaakt hebben. Bij Huis van het Kind doen we heel veel acties rond armoede. Daar zitten we ook altijd op die kwetsbare gezinnetjes te werken. En wij merken, zoals ze sneller dat je de vinger aan de pols kunt houden vanaf dat mama's al zwanger zijn, daar zit eigenlijk al het moment. En daar zijn we ons enorm van bewust. En daar zie je dus, en nu met die... Ik herinner me nog, als ik juist begonnen ben als schepen, onze eerste vergadering was in Ten Hove. Ik heb het gisteren ook bij de start van de wandeling even toegelicht. Ging het vooral over die onbetaalde schoolrekeningen. Als je dat nu ziet, dat met dat project, dat ook samen met de sociale dienst, waar dat, Tessa ongelooflijk werk presteert om daar meer dan 80 nieuwe gezinnetjes te treffen die nooit gekend geweest zijn in een armoedevereniging of nooit op de sociale dienst, dan denk ik dat wij in uitvoering aan het brengen zijn hetgeen dat we in het begin van de legislatuur gehoord hebben. Ik geef toe, Thomas, armoede zal van alle tijden blijven en het zal dweilen met de kraan open blijven zijn, zolang als ze niet federaal en op Vlaams niveau op één lijn gaan werken. En ik denk dat we daar ook vanuit alle partijen, of dat nu coalitie of oppositie is, we zullen allen op de nagel moeten blijven kloppen om dat op dat niveau aan te pakken. En dat is de enige manier als we armoede willen tegengaan. En als je nu ziet hoe dat alles zo duur geworden is, gaan we heel goed moeten oppassen dat je als je met twee gaat werken, niet in armoede komt. En daar doe ik ook een oproep naar jullie toe. Samen gaan we daar kunnen tegen vechten. En anders zal het een heel, heel moeilijk thema zijn, ondanks dat wij heel goed samenwerken en heel veel nieuwe projecten op touw hebben gezet al. En er zullen er ook nog komen. Dus het is een levendig document dat we nadat, denk ik best, Wendy, we het besproken hebben, ook met de armoedeverenigingen, dat dat ook aan jullie teruggekoppeld wordt.
Oké, Thomas, kan dat volstaan?
Ja, dank u voor het heel uitvoerige antwoord. En als jullie me kennen, dan weten jullie dat ik elke actie die op vlak van armoedebestrijding voert, van het ter zeerste waardeer. En ik denk dat ik ook wel weet wat er allemaal gebeurt. Neem niet weg, en ik word daar regelmatig toch nog over aangesproken, dat het gevoel bij sommige mensen leest, is dat dan een vorm van communicatie dat kan zijn. En Wendy, als je alles fragmenteert onder elke beleidsdoelstelling en het armoedeplan aan zich bestaat niet, of bestaat wel, maar dan als je het moet trekken uit het volledige meerjarenplan, leeft het gevoel dat daar geen coherentie in zit. Het is ook altijd met een grote kritiek geweest, en dat is los van eender welke partijkleur, dat de middelen, ik vind dat altijd schandalig, dat middelen voor armoedebestrijding altijd zo projectmatig worden toegekend. Want ik denk dat je een vast plan moet hebben wat dingen op elkaar inspelen, dat je niet dingen dubbel doet. En ik ben zeker van dat die initiatieven op school goed werken en dat je ook richting sportclubs moet gaan en dat je ook vanuit het huis van het kind de centrale draaischijf moet maken om kinderarmoede op te sporen en aan te pakken. Dat is zeker zo, maar het leeft, en dat is waarschijnlijk ook de reden waarom dat die armoedevereniging gezegd heeft van ja, we missen dat plan. Het is niet duidelijk genoeg. Het is niet duidelijk genoeg welke budgetten staan er tegenover. Er wordt heel vaak het gevoel, en dat is ook door dat projectmatig werken, door altijd afhankelijk te zijn van die subsidies, dat altijd lijkt alsof dat je altijd ad hoc moet werken. Ik denk dat het signaal is wat die mensen willen, is kijk, dit is het budget, hè, dit gaan we doen en zo past alles in elkaar en op die manier gaan we die velden daarbij betrekken. En dat is volgens mij wat die mensen missen. Hè. Ik ben de laatste om daar enige schuld voor te geven, maar ik denk, als je in gesprek gaat met die armoedevereniging, dat dat duidelijker gemaakt moet worden. En dat we ook moeten zeggen, van los van welke subsidie dan ook, dit is onze doelstelling en dit is het budget dat we daar tegenover stellen. Kunnen we daar subsidies voor krijgen? Goed, hè. Als ik dan mag zeggen van de Heidehuizen, dat is goed wat jullie daar doen, maar ik denk dat er nog grotere problematieken zijn in op de Rozenberg en Ginderbroek. Ik denk dat we daar ook moeten weten, maar wat is nu de volgende wijk dat je aanpakt? En dat is allemaal niet duidelijk. En ik denk dat we daar misschien moeten werken aan die communicatie, zeker richting die armoedeverenigingen toe. Hè. Maar dat is opbouwend bedoeld natuurlijk. Die stuurkaarten, ja, oké. Dat computerprogramma is een reden en ik heb ook liever dat mensen op de sociale dienst bezig zijn met actief mensen voor te helpen dan met cijfers te produceren. Maar ik vind het wel vanuit de oppositie
En heel aanbetaand dat je geen zicht hebt. Hè. Het is lief, hè. Gaat er al even wijzeren. Het gaat nu allemaal zo snel. Hè. We zitten hier met die energieprijzen, we zitten met corona. En net op deze cruciale periode, waar dat heel veel mensen, nieuwe armen ook, hè, jammer genoeg, hè, of nieuwe mensen in de armoede terechtkomen, varen we eigenlijk blind. Vanuit onze kant dan, hè. Want ik kan op dit moment niet zeggen, is de armoedeproblematiek buiten die 14,4% die vorig jaar nog 13% was, hebben wij geen enkel idee, wat op dit moment de situatie is in Mol. Een jaar lang. En een computerprogramma, dat kan allemaal wel zijn, maar daar word ik echt zenuwachtig van. Hè? Als ze met mij zeggen, ja, nergens een jaar geen cijfers, omdat dat computerprogramma niet werkt, dan denk ik, los het op. Dat is te belangrijk. Dat is echt te belangrijk. Dus ik vind echt, we weten nog altijd niet wanneer gaat dat er komen. Je zit hier in cruciale dagen, je zit hier in cruciale, moeilijke omstandigheden en je kunt en je vaart blind. En dus ik zou dat echt een oproep willen doen om dat zo snel mogelijk op te lossen. Hè. Want dat vind ik echt frustrerend. Hè. Echt waar.
Goed, nog een korte reactie.
Ja, ik kan die boodschap zeker doorgeven aan mijn collega's, Thomas, dat je dat heel frustrerend vindt. Maar goed, ik heb jou dat straks al beloofd, dat wij er zeker werk van maken, Thomas. Wij vinden dat ook niet zo heel top.
Al een jaar, hè, Wendy, een jaar. Hè?
Ja, Thomas, dat weten we, maar er zijn intussen tijd wel cijfers doorgegeven. Het is niet dat er niks is doorgegeven aan uw raadsleden. Hè. Absoluut niet, want dan wil ik ook wel gerust nog wel eens gaan terugkijken in al mijn verslagen. Het is niet dat wij blind varen, dat doen we zeker niet. Zé? Nu niet tegenstaande, Thomas. Ik heb maar beloofd dat wij die cijfers, dat we dat zeker met de firma gaan samenzetten. En we zijn er ook al mee bezig, hè, Thomas. We zijn ons daarvan bewust. Hè. Goh, dus ik ga dat zeker doorgeven aan mijn collega's. Ik heb het echt genoteerd. Ik begrijp het absoluut. Nu, ik wilde nog eens even terugkomen op wat je zei van wat betreft die armoedevereniging. En als ze inderdaad zeggen van, wij vinden dat vervelend dat we niet goed weten inderdaad waar staat het en wat zijn de budgetten. Hè. Dus daarom juist dat we hebben gezegd van oké, we gaan dat met meerjarenplan doen, want daar staan ook budgetten tegenover. Hè. Daar gaat begroting ook naast. Hè. Dus we zijn ons daar ook van bewust. Dat is toen in het begin van de legislatuur meegegeven dat inderdaad de doelgroep zegt van hè, er gebeurt heel veel. Maar wat gebeurt er juist? En wij zien dat eigenlijk niet. Hè. Vandaar dat we dus met deze methodiek gaan werken, om dat eigenlijk toch zichtbaarder te maken en te meten hè, met de indicatoren dat er aan vasthangen en dat we dat ook zo telkens kunnen terugkoppelen. Dus ook die bezorgdheid heb ik gehoord, Thomas, van u, en die nemen we ook mee verder in heel dat traject dat we ontlopen zijn omtrent de armoedeplan.
Ik wil nog heel kort toevoegen, Thomas, dat van de sociale dienst naar die scholen, dat gaat wel gecontinueerd worden. Dus zoals dat je weet is al minimum 50.000-60.000 euro per jaar hè, aan een medewerker die continu op die scholen of die armoedeverenigingen zal aanwezig zijn. Nu, het LEADER-dossier van naar de Molsei is inderdaad een proeftraject. En daarvoor dient ook LEADER om iets uit te testen. En de bedoeling is dat we gaan kijken van hoe kunnen we voor dat we in een dorpentraject starten, toch proberen de doelgroepen, de kansarmen, al mee te betrekken op voorhand. En wij hopen uit dit onderzoek een nota te krijgen van de persoon die daar nu mee bezig is, dat we dat ook mee kunnen integreren in ons dorpenbeleid, om er ook continu aandacht voor te hebben.
Goed, mogen we het punt hier afsluiten, Thomas? We blijven bij u voor het volgende punt, dat is punt 23, opvang van dak- en thuislozen.
Ja, dank u voorzitter. Dus, ja, we krijgen vanuit het CAW en onder andere Eximin de signalisatie dat eigenlijk meer en meer dak- en thuislozen zich aanmelden, zowel bij CAW als bij Eximin. Nu, de verhalende leefomstandigheden van die mensen zijn erbarmelijk. Ik weet dat dak- en thuislozen heel vaak samengaan met heel diverse problematieken. Hè. Dus dat is ook niet eenvoudig om dat met een dak boven het hoofd alleen op te lossen. Maar met de winter voor de deur denk ik wel dat de situatie er niet beter op gaat worden. En dat er inderdaad oplossingen moeten gezocht worden voor die mensen. Nu vroeg mij af, is er eigenlijk een duidelijk zicht op het aantal daken en thuislozen die zich binnen onze gemeente bevinden en op welke manier worden die nu geholpen en kunnen we bijkomende initiatieven nemen om, zeker met de winter voor de deur, ervoor te zorgen dat we die mensen kunnen opvangen.
Schippers Soefers.
Ja, dank je Thomas voor uw vraag. Nu, dak- en thuisloosheid, dat zijn terminologie die natuurlijk wel een beetje verschillen van elkaar. Dakloos wil effectief zeggen dat je nergens geen plaats hebt om te slapen. En thuisloos, dat wil zeggen iemand dat bijvoorbeeld bij iemand nog familielid, vriend op de zetel of in de caravan kan slapen. Dus het wel een klein beetje een verschil in de typologie. Hè. Nu, ik kan u wel een cijfer geven. En momenteel hebben we dus 15 actieve dossiers, hè, van mensen die dakloos zijn. Hè. Dus die dat bij de dienst intake zich aangemeld hebben. Nu, we merken uiteraard dat corona dat ook wel ja, een negatieve invloed heeft, dat Thomas. Uiteraard, de deurwaarders zijn een jaar niet bij mensen thuis geweest. En we zien daar nu natuurlijk de naweeën wel van komen, want uiteraard, die deurwaarders komen nu wel terug aankloppen en het is te laat om bijvoorbeeld het fonds van het huiszetting in voegen te laten gaan. Dat we hier ooit ook goedgekeurd hebben. Hè. Dus we merken inderdaad dat we als sociale dienst uiteraard af en toe wel een beetje achter de feiten achteraan lopen. Nu, welke proactieve acties doen wij uiteraard? We hebben natuurlijk het kompas, hè, dus waar dat we onze nieuwkomers en onze anderstaligen helpen, hè, wanneer dat zij een andere thuis zoeken. Uiteraard hebben we onze samenwerking met CAW. En dat maakt uiteraard, als je een straathoekwerker hebt, die bij elk leegstaand pand ook gaat kijken van inderdaad, woont hier nog iemand of is hier iemand dat hier het pand betreedt? Dat je er ook een piek in hebt, dus dat merken we uiteraard. Hè. Zij kennen ook de Apollon. Hè. Ze kennen daaronder uiteraard ook de infrastructuur dat daar aanwezig is van Actiemin en het CAW. Dus je merkt dat er ook wel een aantrekking is. En dat is altijd zo, wanneer je gaat inzetten op een problematiek, dan gaan we dat ook wel even in pieken, omdat die mensen meer zichtbaar worden. Daar hebben we een heel goede samenwerking uiteraard met de mensen van het CAW, die hen richting sociale dienst inderdaad brengen. Wat hebben we ondertussen nog allemaal ondernomen, Thomas? Ja, we hebben onze doorgangswoningen, we hebben samenwerking met vakantieparken. Dus afhankelijk van de gezinssamenstelling kunnen mensen daar gaan overnachten wanneer dat ze zich aanmelden bij politie, CAW of bij sociale dienst. Daarnaast hebben wij ook ons hubverhaal, dat is ook goedgekeurd hier een aantal maanden geleden, waar dat we gaan bij inzetten op een regionaal verhaal. Maar uiteraard vinden wij ook dat we nog verder moeten inzetten op het betaalbaar wonen. Wat gaan we daar nog proactief doen? We gaan tegen het einde van het jaar een campagne opstarten, proactief daarop inzetten. En we gaan richting de IMO-kantoren gaan. Dus we merken uiteraard dat het voor onze doelgroep niet eenvoudig is om een woning te hebben. Dus we hebben al eens een keer gesproken dat heel vaak onze mensen dan niet voor een aanmerking komen, wanneer ze zeggen dat ze een leefloon hebben. Dus ook daar gaan we een actie ondernemen om bij IMO-kantoren ook verder aan de slag te gaan, om er ook voor te zorgen dat onze doelgroep ook visibel wordt bij hen. Verder hebben we onze nota, dak- en thuisloosheid. Dus een manier van werken, hoe dat wij te werk gaan als sociale dienst. Dat is in het begin van de legislatuur op het bijzonder comité gekomen. En daarin worden uiteraard verschillende stappen ondernomen. Dus mensen moeten, we proberen wij binnen de 3 maanden terug een dak boven hun hoofd te bieden. Samen om op slag eigenlijk op weg te gaan om eigenlijk een nieuwe woonst te vinden. Maar uiteraard is dat een regionaal probleem, Thomas. Wij alleen zitten daar niet mee en is dat eigenlijk ook iets dat van hoger hand wat meer zou moeten opengetrokken worden. Want inderdaad, zoals je daar straks al aanhaalde, mensen die dak- en thuisloos zijn, hebben dikwijls een multiproblematiek. Hè. Dus we merken heel vaak dat daar een grote verslaving aan te pas komt of een psychische problematiek. Mensen die ook therapieën schuwen of therapie al gestapt zijn. Dus we merken inderdaad wel dat die mensen richting een OCNW komen, sociale dienst. En dat daar wel heel wat meer problemen zijn dan alleen maar dat dak boven hun hoofd. Dus het is eigenlijk een multiproblematiek waar wij ook niet altijd direct een antwoord op weten. Hè. Dus het nieuw dak boven hun hoofd bieden, dat is één. Maar dan is het verder aan de slag gaan met die mensen. En dat is natuurlijk nog een andere zaak. Want daar merken wij dat de wachtlijsten volledig volzet zijn.
Oké, dank u, Wendy. Ik denk dat inderdaad de situaties die ons ter oren komen. Hè, ik weet dat er opvangmiddelen zijn, tijdelijk in hotels en dergelijke, hè, waar vaak mensen ook zitten zonder fornuis, zeg maar, heel praktisch. Dus dat wel gebeurt, maar dat vaak suboptimale oplossingen zijn. Natuurlijk denk ik. Dat geeft moet zien dat de basisbehoeften, zeker als het winter wordt, hè, dat die geledigd worden. Hè, dus dat mensen in ieder geval beschut kunnen overnachten. Ik denk dat er ook nog werk is waar het dan moet gebeuren, dat laat ik in het midden. Maar heel vaak worden we met acute situaties geconfronteerd. Hè, waar dat het moeilijk is om bijvoorbeeld in het weekend en mensen te bereiken om begeleiding op te starten en mensen verder te helpen. Dus dat zeker al 2 zaken zijn waar we moeten zien, van, ja, kunnen we dat misschien anders doen? Zijn er eventueel woningen die gebruikt kunnen worden, waar we op een andere manier mensen tijdelijk kunnen opvangen, al is het maar pure nachtopvang? En ik denk dat zaken zijn die zeker overwogen moeten worden met de winter voor de deur. Ik vind het heel goed dat ik hoor dat de initiatieven gaan genomen worden naar de IMO-markt. Ik denk ook dat er erin moet gezet worden op betaalbaar wonen, op sociale woningen. Ik hoop dat dat ook blijft gebeuren. Maar ik wou dat toch even oproepen, omdat we toch wel zien, ja, niet alle hulp bereikt de mensen voor wie dat de hulp bedoeld is. En ik wou er toch aandacht voor vragen, omdat het inderdaad, ja, het gaat om mensen. Dan moeten we zeker moeten proberen om die zo goed mogelijk op te vangen, hoe moeilijk dan ook.
Oké. We blijven bij u, Thomas. Klachten?
Ja, dat is mijn laatste vraag. Dan kan ik zwijgen. Ja, we vernemen dat er... we hebben het al eens over gehad hier in de gemeenteraad, hè, dat de behandeling van klachten van mensen, klachten of opmerkingen van mensen... ik heb de laatste weken weer heel wat mensen aan de lijn gehad die vragen hadden over bepaalde CRM's of over mails dat ze gestuurd hadden waar dat geen of laattijdig reactie op kwam. En bij een vorige bespreking hebben we het daar al eens over gehad. Dat er toen blijkbaar problemen waren met het CRM-systeem. Nu vraag ik me af, zijn die problemen opgelost? En twee, moeten we niet gaan denken aan een centraal, ik zal niet zeggen klachtenregister, maar toch zeker een ontvangstregister van vragen, om vragen van burgers beter op te volgen.
Burgemeester.
Goed, dank u wel Thomas voor de vraag. Natuurlijk een aantal aspecten, hè, want CRM is eentje, mails zijn uiteraard een andere, waar wel duidelijke afspraken zijn, want ja, we krijgen heel veel verschillende mails, en natuurlijk ook steeds de bedoeling is om die mail te laten inschrijven als daar ook een zekere vraag ingesteld wordt. Soms natuurlijk uw antwoord van mail van ja, meneer, wilt u alsjeblieft zelf een CRM zetten, dan misschien weer niet. Het is uiteraard wel steeds belangrijk, want ja, ik krijg ook af en toe eens mensen die daar vragen rond hebben, ja, dat het dan inderdaad ook wel direct, maar dan gaat je dat ook direct doorgeven, dat natuurlijk daar snel op kan geschakeld worden. Nu, ons CRM-systeem draait natuurlijk al heel wat jaren mee. En dat is ook niet heel nieuw, dat er natuurlijk ja, altijd een aantal uit het net glippen, maar het is wel belangrijk dat dat moet opgevolgd worden, structureel. En er zit natuurlijk wel wat verschillen. Hè. Als dat een heel eenvoudig en duidelijke CRM, ik heb er nog een uurtje geleden zelf nog eentje van een verkeersbord dat ergens fout was, dat je dat doorgegeven had, daar zou zeer snel een ontvangstmelding, en liefst ook het maken. Soms zijn de vragen van ja, veel moeilijker, structureler en is het niet altijd even makkelijk om een antwoord, maar zeker op die eenvoudige vragen waar het soms ook al wel eens zou mislopen, zou eigenlijk helemaal niet mogen. Ik heb een beetje cijfers doorgekregen en momenteel staan er nog een 230-tal meldingen open die minder dan 3 maanden oud zijn, dus dat zijn natuurlijk nog recente meldingen. Er zijn vaak diensten ook nog mee aan de slag om het probleem te analyseren, voor te leggen. Maar er zijn er toch ook wel een heel wat die nog dateren bijvoorbeeld van voor december 2020. Dus eigenlijk van vorig jaar of ouder. En dan klopt dat er een aantal bijvoorbeeld wel al een antwoord gegeven is, maar nog niet definitief afgesloten zijn. Dat er sommige ook echt op lange termijn pas voor een heraanleg en zo. Soms krijgen mensen ook wel een antwoord trouwens, maar strookt het niet met hun verwachtingen. Maar af en toe blijft er ook nog wel eentje openstaan. Dus dat is zeker, denk ik, een taak blijvend voor onze diensten, maar ook voor ons als college, om daarover te waken, hè, te screenen en een rapport. Hè, zoals je zegt, de stuurkaarten trimestrieel. Ja, kun je ook rond openstaande meldingen, ook trimestrieel om dat op te volgen. Maar wat nog wel, denk ik, belangrijker is, dat is naar de toekomst gaan kijken, vooruit. En men is intern er wel helemaal vanuit dat het CRM-systeem draait al heel lang mee, dus heeft een stukje zijn merites gehad, maar is ook stilaan op. En momenteel zijn de diensten bezig om de noden in kaart te brengen van ja, wat zijn nog de knelpunten binnen het CRM-systeem, waar loopt het soms moeilijk. Is men ook al marktonderzoek aan het doen van, ja, denk ik aan bieders, leveranciers van eigenlijk, ja, ik zou zeggen, de nieuwere versie van dergelijke zaken. Zijn er ook al presentaties van die pakketten gebeurd, van wat er momenteel allemaal op de markt is? Heeft men ook al een tweetal gemeenten bezocht die dan ook met dergelijke pakketten aan het werken zijn? En is men eigenlijk bezig om een bestek te schrijven om de leverancier gaan aan te duiden. Daar heeft een aankoopdienst mij gemeld dat ze dat in het voorjaar van 2022 willen doen. En het zou ook kunnen dat we bij de raamovereenkomst van de stad Brugge gaan aansluiten om dan te implementeren. Maar wat natuurlijk niet wil zeggen, nu we met dit bezig zijn, iedere burger die een vraag stelt, die wenst zo snel als mogelijk geantwoord te worden. Soms wel heel vervelend dat ze 7 mensen in de aanspreektitel zetten. Of ik stuur het toch ook maar naar de burgemeester mee bij. Dat voel ik, allee, dat is zo altijd wel. En dan ook nog een scheep en dan die van het onderwijs ook nog. Dat we ook nu zelf intern, ook nog als mijn algemene directeur, heel goed afgesproken hebben. Als wij zo'n mail krijgen van iemand dat aan 10 of 15 mensen gericht is, dat we dan ook heel duidelijk afspreken van wie schrijft hem in en wie volgt de mail op. Want zo ontsnapt een mail soms ook wel eens een keer aan de aandacht. Dus dat is zeker werkpunt. Ik kan alleen maar zeggen, van, ja, als je natuurlijk er heel specifiek over aangesproken wordt, ja, koppel zeker ook terug. Ik denk dat ja, de algemeen directeur of uiteraard Erwin daar steeds bereid zouden zijn. Natuurlijk is dat niet hun taak. Hè, dat, je wilt je ook niet met 15 van die dingen lastigvallen. Maar dat zou natuurlijk dan daar, denk ik, ook wel, als dat een aantal keren voorkomt, ook wel kunnen opgenomen worden van, ja, zit daar een structuur, kunnen we daar misschien dan toch nog weer net ja, een andere afspraak rond gaan maken, dat we dat heel goed kunnen opvolgen. Maar het is zeker een belangrijk iets. Ik hoop ook wel, naar de toekomst toe, met dat nieuw verhaal, dat ook dingen gewoon makkelijker kunnen gemeld worden. Want dat vind ik nu persoonlijk, dat het al wat... Ik ben niet zo een hele goeie met alles van IT. En dan kan ik wel... Je trekt wel een foto, maar dan moet je dat via de website gaan ingeven. En dan, dus ik ben ook wel van overtuigd, en dat nieuw verhaal... En dan, ja, we gaan het er nu niet over hebben, maar over de nieuwe website waar men ook de timing nu aan het maken is. Daar heeft Lander al wel regelmatig vragen over gesteld. Dat het natuurlijk ook allemaal wel vlotter nog zou gaan. Maar wordt dus verder ja, opgevolgd. En het is wel een verhaal, denk ik, van, ja, van alle tijden dat de diensten steeds wel goed moeten begrijpen dat heel kort moeten opvolgen. Want voor iemand die een vraag stelt, is uw eigen vraag, dat is de enige belangrijke vraag die er op dat moment is. Dus minstens een snel, duidelijk ontvangstbevestiging en gewoon duidelijke communicatie. Als het wat langer duurt, zeg het ook eerlijk tegen de mensen, maar communiceer gewoon duidelijk en geef een signaal. Dat appreciëren de mensen zeer goed. Ik zal ook nog eens aan de afdelingshoofden vragen om ja, die algemene bezorgdheid, denk ik, die iedereen wel deelt, ook nog eens mee over te maken aan onze diensten.
Oké, Thomas?
Ja, dank u, burgemeester. Ja, ik denk dat het inderdaad goed zou zijn om naar de toekomst, hè, dat vertrouwen in zo'n systeem, zoals een CRM, of alleszins hè, één aanspreekpunt voor, ik kan niet altijd klachten gebruiken, maar opmerkingen of vragen, hè, dat heel belangrijk is. En dat het heel belangrijk is dat daar ook vertrouwen is. Het is heel vaak, merk ik, van zodra dat er in CRM iets ingegeven is en er komt geen antwoord op, dan beginnen ze inderdaad waarschijnlijk eerst het schepencollege en dan de derde fase de oppositie pas te alarmeren. Maar dat is ook niet plezant, hè, want het is niet leuk dat wij moeten zeggen, kijk daar eens naar richting eender welke schepen of richting de ambtenaren. Dus ik denk dat het belangrijk is dat er een robuust systeem is waar dat mensen vertrouwen in hebben om zoveel mogelijk van die vragen langs ene kant te kanaliseren en inderdaad zo gebruiksvriendelijk mogelijk. Wat me ook opvalt is dat er inderdaad weinig lijn in te trekken is. Hè. Het gaat soms over heel acute dingen. Hè. U haalt nu dat verkeersbord aan. Ik weet bijvoorbeeld zo een pad waar dat al 4 weken die vol glas ligt op een schoolroute vol met platenbanden tot gevolg. En dat ligt daar nog altijd. En daar is ook een CRM voor ingediend. En dan denk ik, dat kan zo moeilijk niet zijn. Dat zal waarschijnlijk ergens verkeerd gegaan zijn. Er is wel een ontvangstbevestiging van gevallen. Maar allee, dat zijn zo van die zaken die dat wel voor de nodige frustratie zorgen. Maar ik vind heel goed dat er werk van gemaakt wordt, dat er over wordt nagedacht. En laat ons hopen dat het dan zo goed mogelijk opgevolgd wordt.
Van het glas voor wat het waard is. Allee, ik zou zeggen, stuur het liefst dan toch nog maar eens een keer recht.
Ja, ja.
Dat is inderdaad nu te belangrijk.
Dat is waar, we, maar dat, op een duur worden dat ook wel wat moeilijk, want we zeggen altijd maar ontzettend.
Blijf dat volhouden.
Maar je kunt er lacherig mee doen, maar ik vind dat eigenlijk niet kan. Ik vind dat niet kan. Ik vind, als er zo van die dingen, en dat is geen rocket science, hè. Dat is gewoon, ik had ook dat kunnen daar eens met de veegwagen langsrijden, dat is gewoon niet gebeurd. En dan kijk je daar een keer naar, en dan ik kom er elke dag voorbij, en dan denk ik, ja,
Maar dat is jammer.
Allee, dat zijn heel jammer dingen. En ik kan er zo nog 5, 6 heel eenvoudige dingen opnoemen die helemaal niks moeilijk zijn. En ik weet dat iedereen het druk heeft, maar ik denk dat daar toch wel, zeker om van die onveiligheidssituaties, toch prioriteit
zijn. Dan zeker die boodschap nog eens over.
Ja. Goed, we blijven nog even met de vooruit. Fractie Bovenhof, rode energieprijzen.
Dank u, Peter. Ja, ik denk niet dat het een geheim is dat de elektriciteits- en aardgasprijzen en facturen de voorbije maanden enorm gestegen zijn. Ik denk dat de meesten onder ons al wel een voorstel hebben gekregen van hun energieleverancier om een maandelijks voorschot naar boven aan te passen. Nu, ja, als gemeente hebben we weinig impact op die factuur, hè, op die energiefactuur. Waar we wel impact op hebben, dat is op de waterfactuur, hè, via onze gemeentelijke saneringsbijdrage. Nu, die saneringsbijdrage die hebben we een tweetal jaar geleden verhoogd. Hè, dus daar hebben we toen ook al van gezegd, van kijk, dat is niet nodig om die te verhogen. Dus we vinden het nu eigenlijk wel een momentum om toch nog maar eens duidelijk te vragen van ja, want dat is eigenlijk ook toegezegd dat er een dat het ging herbekeken worden. In hoeverre kan die saneringsbijdrage naar omlaag? Het is oktober. Ik weet ook dat het een moment is van de budgetbesprekingen. We hebben hier in januari een PITPA-begroting gehad worden en dat duidelijk was dat er ruimte was. Ik verwacht hier binnen een tweetal maanden opnieuw een PITPA-begroting. Als je weet dat er toch wel heel belangrijke infrastructuurwerken, dus rioleringsprojecten, toch wel enorm ver in de tijd zijn opgeschoven. Ik denk daarbij aan de Sint-Apollonia-laan, ik denk daarbij aan de Capellestraat, ik kan er zo nog wel een aantal noemen. Dan kan het niet anders dat daar de ruimte voor is om die saneringsbijdrage terug naar zijn oude niveau te brengen. Dus dat is eigenlijk ons voorstel om binnen 2 maanden in december, in de raad van december, te komen met een saneringsbijdrage die terug naar zijn oude niveau is. Want als je kijkt naar de waterfactuur die de mensen, u zelf ook, de voorbije maanden gehad hebt, dan zie je toch dat daar ook een enorme stijging opgebouwd is. En daar hebben we wel die impact. Dus eigenlijk gewoon een herhaling daar van onze vraag. Bijkomend vragen we ook van, kijk, ja, die stijging van die energieprijzen, in hoeverre voert de gemeente daar ook nog een beleid rond? Welke initiatieven worden daar genomen? We hebben daar als voorbeeld opgenomen de mensen die werken met een budgetmeter, die ook recht hebben op een verhoogde tegemoetkoming deze winter. In hoeverre worden die mensen proactief opgespoord en gecontacteerd?
Schepen.
Ja, ik denk dat we met 2 gaan antwoorden. Zal ik het PITPA-stuk voor mij nemen? Ik ben niet met Tine van PITPA getrouwd, dus die saneringsbijdrage is zeker bespreekbaar. We hebben nu eind deze week hebben wij zelf de budgetbesprekingen. Met PITPA is dat op 18 november gepland. Dus ik ga kijken. Het is inderdaad zo dat op de vorige budgetoefeningen in volle coronatijd een aantal projecten vooruitgeschoven zijn in de tijd. Ik zou graag de omgekeerde oefening maken. Ik weet niet of dat realistisch is. En projecten terug naar voren proberen trekken. En dat kan toch ook wel een invloed hebben op de budgetten die we gaan nodig hebben. Het is bespreekbaar, we gaan daar zeker die boodschap meenemen, maar ja, ik kan nog niet ja of niet nee zeggen. We moeten daar echt eerst onze eigen beslissingen voor afwachten, nu vrijdag, en dan ook vooral hetgeen dat PITPA wenst te gaan realiseren de komende jaren. Dus ik wacht op een voorstel van PITPA. Dat is op 18 november hebben we die bespreking.
Oké. Even. Schippers Soevers.
Paul, inderdaad, welke acties doen wij? En inderdaad, gericht richting mensen met een budgetmeter. Hè, die worden eigenlijk allemaal aangeschreven naar de winterperiode vordert. Hè, wat betreft de verwarmingstoelagen. Dus ze worden allemaal aangeschreven of via mail. Wanneer ze niet reageren, dan worden ze nog eens opgebeld of via WhatsApp. Wat betreft de maatschappelijk werkers als hun werk daarin doen. Hè, dus daar geven wij inderdaad een toelage. Wat doen we nog extra? Hè? Mensen die elektrisch verwarmen of met stookolie kunnen dus in het kader van het verwarmingsfonds ook een steun krijgen. Elektrisch verwarmen is eigenlijk een subsidie die dan niet gesubsidieerd wordt, maar dat begroten wij zelf vanuit de gemeente. Nu, waar ik uiteraard zelf graag had gehad, Paul, ik heb met Fluvius ook samengezeten en ik had gevraagd van kunnen jullie mij ongeveer alles een cijfer geven van hoeveel mensen dat in de problemen gaan geraken, want ik zou dat graag willen budgetteren eigenlijk. Nu, uiteraard hebben ze mij daar geen antwoord kunnen op geven, Paul. Dus het zou heel goed kunnen dat ik met de budgetwijziging dan nog een wijziging ga moeten inbrengen in wat ik begroot heb. Want eigenlijk is dat een beetje, vingers, hè, een beetje voelen van oké, wat problemen gaan er zich voordoen. Maar uiteraard zijn we ons ervan bewust dat er nog heel wat mensen die dat we nu niet kennen, of nu geen problemen wat betreft energieprijzen, dat die er wel gaan komen. Hè. Maar uiteraard zijn daar een grote meerwaarde is ons LAC, hè, als lokaal adviescomité. Wanneer er zich een probleem voordoet met de elektriciteitsregeling of energie of PUTPA, dan komen die mensen op een LAC. Wij bellen die op of wij gaan zelf ter plaatse. Hè. Dus onze medewerker, maatschappelijk werker, die gaat dan zeker eens een belletje doen bij iemand aan de deur en vragen van mag ik bij u eens in gesprek gaan? We hebben een brief aangekregen, u hebt die ook aangekregen, aangetekend. Hè. Mogen wij je uitnodigen? En daar merken we eigenlijk toch wel dat 3/4 van de mensen, dat we daar toch wel een positief verhaal krijgen met een afbetalingsplan. En zeer, zeer, zeer zelden zal er een afsluiting gebeuren. Maar dat kan uiteraard gebeuren. Er kan afgesloten worden, maar dat is echt wanneer dat er geen medewerking is of een of ander probleem is. Dus we kunnen toch wel zeggen dat we met ons LAC toch wel proactief daaraan werken om mensen in het energieverhaal goed mee te trekken en te zorgen dat mensen zeker niet afgesloten worden. Wat zijn we nog proactief rond aan het werken? Op Aldemore-niveau hebben we het Papillon-project. En dat wil eigenlijk zeggen dat we elektrische toestellen leasen. En dat die ook bij gezinnen terechtkomen dat nodig hebben. Hè. Dus op basis van financieel onderzoek. En wat willen we daar eigenlijk mee bekomen? Dat mensen geen gebruik maken van verouderde toestellen, want die verbruiken uiteraard veel meer. Hè. Dus met dit project kunnen we ervoor zorgen dat mensen, diepvriezers, ijskasten hè, van AA+, hè, dus een goed energiekader hebben. Daarnaast, wat doen we nog? We hebben natuurlijk ons woningkwaliteit onderzoeken, dus daar zijn we ook zeer sterk op aan het inzetten. Dus waar dat zowel de dienst bij ons, energie, als op ruimtelijke ordening, dat we zeer sterk samenwerken. En daar hebben we toch een 49 controles uitgevoerd het voorbije jaar, waarvan dat eigenlijk 4 woningen eigenlijk niet meer in aanmerking kwamen om te verhuren. Maar dat wil eigenlijk ook wel zeggen dat we dat echt proactief ook wel gaan kijken van zijn huizen geïsoleerd, zijn die in goede staat, hoe is die elektriciteitsbedradingen. Dus eigenlijk alles wat betreft wonen wordt daar gecontroleerd, dus daar hebben we ook zeer sterk op aan het inzetten. Dan de energiescans, die hebben wel een beetje stilgelegen met corona uiteraard, want die mensen gingen niet aan huis, maar dat is wel terug aan het opstarten. En dan hebben we ook nog onze woonmeter, dus dat hebben we ook een aantal jaren geleden opgestart. Dat is ook nog altijd actief. Dus ik denk dat dat zo wel de preventieve en de acties zijn. Uiteraard curatief geven we ook heel wat steunen natuurlijk. Maar we proberen uiteraard om het altijd eerst preventief aan te pakken. Maar curatief kunnen we natuurlijk ook aan de slag gaan. Maar dan is men financieel onderzoek en dan komt het op bijzonder comité.
Dank u.
Voldoende, Paul? Ja. Oké, dan gaan we naar de open VLD Plus-fractie, de werking dienst ruimtelijke ordening. Hans?
Ja, dank u voorzitter. Ik heb naast eigenlijk de talrijke klachten waar Thomas daarnet terecht melding van maakt, in het CRM worden wij ook nog steeds frequent aangesproken over de klachten met betrekking tot de werking van de dienst ruimtelijke ordening. Ja, in hoeverre dat natuurlijk die verantwoordelijkheid bij de dienst ligt en het beleid, ik kan daar niet over oordelen, vandaar ook mijn vraag hier. Maar de teneur is dikwijls dezelfde. En ik heb daar toch wel enig begrip voor en ik besef ook dat die verantwoordelijkheid niet altijd bij het beleid misschien ligt. Vandaar ook mijn vraag tot enige verduidelijking. Maar de rode draad eigenlijk door al die klachten heen is dat dossiers die reeds ingediend werden, meermaals gevat worden door wijzigingen in visie en beleidsopties. En dat eigenlijk de wijziging van een visie, dat die dan eigenlijk op dat dossier verregaande gevolgen heeft. Ik geef een paar voorbeelden. Verkavelingen, we hebben dat hier al eens besproken, waar men eigenlijk van bij aanvang een aantal opmerkingen maakt, maar en cours de route nog bijkomende opmerkingen maakt over zaken die eigenlijk al afgeklopt waren in een tussentijds overleg. Ook het herroepen dus van standpunten. Ik denk dat je stappen moet kunnen vooruitzetten in een overleg.
Dat is toch iets wat ik heel frequent als klacht krijg. Van diverse, zowel professionelen als bouwheren. Dus en cours de route, stappen zou je eigenlijk moeten stappen kunnen vooruitzetten. En wordt men dikwijls nog teruggefloten op andere zaken die informeel afgeklopt waren. Een voorbeeld daarvan is ook het ondergronds parkeren, hoor ik bijvoorbeeld. Dat meer en meer de visie wordt opgelegd aan bouwheren van ondergronds te gaan parkeren. Ik denk ook dat wij als gemeenteraadsleden niet direct op de hoogte zijn van dergelijke fundamentele wijzigingen in de visie. Ik neem aan dat daar dingen voor te zeggen zijn, hè, om meer en meer ondergronds te gaan parkeren, maar dat heeft wel verregaande consequenties. En dat zijn toch wel initiatieven die ik vind, die zijn dermate ingrijpend, als dat de beleidslijn wordt van de bestuursploeg, dan vergt dat, vind ik, een veranderingstraject. Dan vergt dat ook tijd om dat te implementeren. Omdat bij inwoners van Mol, die een vergunningsaanvraag doen, kenbaar te maken. Want dat heeft enorm veel impact op de kostprijs, maar ook op de procedure. Op de ontwikkeling van een plan. Bijvoorbeeld de verhardingsoppervlakte. Ook daar hoor ik dat misschien andere inzichten zouden kunnen. Mensen die zeggen, ja, aan cours de route worden we geconfronteerd met het feit dat wij plots veel minder verharding mogen leggen. Dat zijn allemaal tendensen. Hè? Ik spreek daar niet tegen dat dat allemaal nobel is om die tendensen te implementeren, ook in Mol. Ik vraag mij alleen af, tegen welk tempo doet je dat? Geef je mensen die al een dossier binnen hebben de kans om dat dossier tenminste te bekijken zoals het is en dan later op nieuwe dossiers toe te passen. Een ander voorbeeld. Een dossier wordt ingediend in papieren versie en na 4 maanden krijgt betrokkenen te horen, ja, je moet het digitaal indienen. Allee, dat is toch, ik vind dat niet correct. Een normaal dossierke, dat kan op 3 maanden afgehandeld zijn, dat kan vergund zijn. De mensen voelen zich niet echt als klantvriendelijk behandeld. Ook de inzichten van de bouwmeesterscan, we hebben dat hier al eens aangehaald. Hè. De bouwmeesterscan die wordt gebruikt als richtinggevend, hè, als bijna bindend hier. Ik vind dat allemaal mooie principes, maar waar zitten de verordeningen? Waar zit het reglement, het gemeentelijk reglement? Is dat omgezet in een gemeentelijke verordening? In een gemeenteraadsbesluit? Is die visie gefinaliseerd? Het is allemaal mooi, nieuwe principes implementeren, maar volg daar alsjeblieft de gepaste procedure voor. En pas die toe op nieuwe dossiers, maar niet op dossiers die al ingediend zijn. Sorry, maar ik word enorm veel gebeld, aangesproken, en ik vrees dat ik niet alleen ben. Nog steeds. En we hebben dat hier alles aangekaart. En nogmaals, dit is constructief bedoeld, maar ik denk dat we hier ook klantvriendelijkheid, dat we dat bovenaan de lijst moeten zetten. Hè? En dat we moeten proberen, mensen die een dossier binnen hebben, te zeggen, ja, op u gaan we dit nieuw principe nu niet toepassen. Je hebt al 4 maanden geleden een dossier binnengediend. We gaan dat doen vanaf dan. En we gaan dat eerst goed communiceren. Naar de burger, naar de professionele. Ik weet dat er ook een dergelijk initiatief is genomen, maar dat is niet allesomvattend. Dus dan komen er nieuwe initiatieven. Ik denk dat, ik moet toch wel een melding maken, en ik weet dat je met personeelsproblemen geconfronteerd wordt en met knelpuntberoepen die op de arbeidsmarkt moeilijk in te vullen zijn. Maar ja, tot mijn spijt zijn de klachten zeer talrijk.
Schepen.
Ja, die klachten, dat is in een paar maanden geleden, is diezelfde vraag onder een andere vorm ook gesteld geweest en heb ik eigenlijk gevraagd van oké, kom dan met die concrete dossiers, toon ze mij, dat we daarmee kunnen overleggen. Ik heb geen enkel dossier gezien, er is niemand die 1 dossier of 1 concreet dossier binnengebracht heeft of geagendeerd heeft erbij op. Ik sta open om voor discussie, maar niemand heeft 1 concreet dossier aangebracht. Dus ik vind het altijd goed, er zijn heel veel dossiers. Het is een hele zichtbare dienst, ruimtelijke ordening, mensen. Bouwen is lijden, zeggen ze soms, dat is ook vaak zo. Nu, de dienst is onderbemand, ja, ik moet niet het hele betoog doen. Ik heb hier alle stappen die we aan het ondernemen zijn om die dienst vlotter te laten draaien. Ik kan u dat bezorgen. Ik weet niet of dat nu het betoog is dat je vandaag wilt horen. Is het zo dat wij en cours de route bepaalde zaken gaan veranderen? Nee, dat gebeurt eigenlijk niet vaak. Het wordt vaak van in het begin gezegd. Als je nu concreet over dat ondergronds parkeren, dat is inderdaad een nieuwe visie die ook al breed toegelicht geweest is naar alle architecten. Er is een uitgebreide infoavond over gehouden. Ze weten dat de richting is dat we uit willen. En dat is ook een hele logische richting. Ook op provincie en op Vlaams niveau wordt dat gevolgd. Als je een groot perceel hebt, dat staat ook in de bouwmeesterskan, dat is op Gekoro is dat al besproken geweest. Als je een groot perceel hebt en je gaat dat langs de achterzijde volledig gaan verharden voor daar garageboxen of carports te gaan zetten, ja, dan ga je een hoop kansen missen om daar groen te gaan aanplanten. En dat is een heel duidelijke visie, dat wij vanaf een vijftal appartementen de projectontwikkelaar, de eigenaar, aanmanen om ondergronds te gaan. En dat zijn heel vaak moeilijke discussies. En soms willen ze het niet horen, horen ze het gewoon niet. Ja, ik word geconfronteerd met mensen die daar heel constructief mee aan de slag gaan, die dat begrijpen, die daar ook over bezorgd zijn en die dat meepakken en dan ook die plannen als dusdanig gaan indienen. Maar er zijn mensen die dat niet willen gehoord hebben, inderdaad om reden van kostprijs of andere redenen. En dan, ja, en dan finaal een weigering meekrijgen. Ik moet zeggen dat ook de provincie ons meer en meer volgt in die visie. Dus die visies worden wel heel duidelijk gecommuniceerd. We geven ook vaak de kansen aan mensen om tijdens de procedure hun plannen bij te werken. Dus iedereen krijgt die kans. We hebben mensen dat we zeggen, we zitten daar helemaal vast, raden we soms aan van trekt uw dossier in, want we gaan anders een weigering hebben, we gaan constructief rond tafel zitten en we beginnen van vooraf aan. Dat zijn heel veel zaken die zo gebeuren. Dus ik denk dat we dat echt proberen, alle dossiers, alle mensen zo goed mogelijk te begeleiden. Maar er zijn ook sommigen die het niet willen horen. Dus de verharding, dat zijn heel duidelijke richtlijnen, of dat zijn alleen die reglementen die wij schrijven, dat is ook van de hogere overheden over verharding. Daar willen we echt hard op inzetten. Dat is misschien een pleonasme, hard inzetten op verharding. Maar dat is een duidelijke visie, Hans. De bouwmeesterskan, er wordt altijd gezegd van, ja, het heeft geen waarde, het is... Maar ondertussen is het gepasseerd op de gemeenteraadscommissie, is die besproken geweest. Het is op de GECORO besproken geweest, het is met architecten besproken geweest. Het is publiek gemaakt geweest, de mensen hebben daar ook commentaar op kunnen geven. Allee, het is geen document niet meer dat daar ergens vaag ergens in een kast zit. Het is ook een document waar we effectief mee aan de slag gaan. Ik denk 3 of 4 gemeenteraden geleden hebben wij hier op de gemeenteraad goedgekeurd dat wij aan de slag gaan om een studiebureau aan te stellen om heel concrete zaken uit die bouwmeesterskan om die te gaan verfijnen. Dat we dan bijna tot op perceelgrens kunnen gaan zeggen wat kan en niet kan. Dat er een heel duidelijk kader is. Allee, we zijn daarmee bezig. Het is niet dat er geen visie is. Maar het is niet zo dat wij gedurig gaan van gedacht veranderen. Het is wel zo dat er binnen de dienst soms ook meningen verschillen. Hè, en dat bepaalde vanuit de dienst ruimtelijke ordening dat een bepaald project in een bepaalde richting bekeken wordt. Maar nadien komen er adviezen binnen van KERF, er komen adviezen binnen van de brandweer, er komen adviezen binnen van AWV. En dan moet er soms ook bijgestuurd worden. Dan blijkt dat een ruimtelijke visie misschien niet klopt met hetgeen dat AWV wil. Dus zeker de grotere dossiers zijn behoorlijk ingewikkeld. Dus om te zeggen dat wij zomaar constant onze visie veranderen, ik denk dat geen correct beeld is. Ik denk dat de mensen op RO keihard werken om het allemaal zo goed mogelijk in orde te hebben. En ook ervoor te zorgen dat uiteindelijk de vergunning ook een zekere rechtsgeldigheid heeft. Dat er zeker geen fouten in zitten. En daar kruipt behoorlijk veel tijd in. En ze worden inderdaad heel grondig bekeken tegenwoordig. Dat is zo.
Hans.
Ja, ik kan mij niet van een indruk ontdoen dat ik een beetje op mijn honger blijf zitten. Wat mij vooral stoort, dat is, we zijn 3 jaar ver, uw legislatuur is bijna half. Je hebt heel veel nieuwe principes nu net ook nog eens aangekaart. Maar ik heb hier nog geen enkele verordening gezien. Wij hebben hier in de gemeenteraad nog geen enkel initiatief gefinaliseerd. Het zijn allemaal nobele principes en het is mooi, hè, van een zekere dadendrang te hebben. Maar dat, dat getuigt toch eigenlijk een stuk van het feit dat je te snel wilt gaan in je beoordeling van dossiers. Oké, als dat decretaal afgedekt is, heb ik daar geen probleem mee, maar een bouwmeestersken, dat is een denkoefening en dan moet jij ook de rest van de procedure doorlopen en dat is vermoeiend, hè. Beleid voeren is geduld hebben en dat is vooral overleg plegen. En je zegt, Gekkeroom, raadplegen, ja, dat is een stap. Maar dan is er nog niet, hè. Dan is er nog geen wetgevend kader, hè. Dan is er nog geen reglement, hè, gemeentelijk reglement. En daar ontbreekt het mij aan. Allee, ook bijvoorbeeld, ik heb het net al aangehaald, hè, papieren dossiers, die worden dan onderaan de stapel gelegd, want ja, we moeten snel afhandelen, digitaal indienen. En dat zijn toch dingen die niet kunnen, hè. Dat moet toch van in het begin dan gezegd worden, niet na 4 of 5 maanden. Hè. Dat zijn zaken, ja, en veel dossiers, ik geef u dat maar mee, schepen, en ik zal ook eerlijk zijn. Heel veel mensen zeggen mij ook, de schepen zijn bereikbaarheid is niet altijd 100%. Je knikt van nee, ja goed, dat is dan hun woord tegen dat van u. Oké, als u het kunnen spreken, dan zeggen ze wel dat er een bereidwilligheid is en een luisterbereidheid. Maar je moet het dan ook kunnen doordrukken in uw dienst op een bepaald moment, denk ik. Hè. Allee, de uiteindelijke verantwoordelijkheid ligt in het college, hè. Het is de burger zijn belangen die soms eens moeten primeren op misschien inzichten of evoluties of stedenbouwkundige wijzigingen die nogmaals allemaal wel nobel zijn, maar de belangen van iemand, en dan heb ik het over kleine dossiertjes ook, hè, van gewone burgers. Ik heb het niet alleen over grote projecten van grote projectontwikkelaars, hè, maar het is heel divers, de klachten. En het is niet alleen staand. Ik geef het maar mee. En ik hoop, je moet het hier niet met mij eens zijn, aan het publiek, maar ik hoop dat je de oefening intern eens grondig maakt.
Goed, maar ik denk dat de schepen geantwoord heeft, of wens je nog iets toe te voegen? Nee. De punten van Bas, hernemen we die, of worden die door iemand anders toegelicht? Er staan 2 punten op.
Dat was zijn vraag, ja, om die te verdagen.
Ja, de 27 en 28 komen dan terug. Gaan we naar de memo, fractiepunt 29, Koen van Gompel, de uitpas.
Ja, dank u wel. Ik heb vernomen dat wij als MOL, als gemeente, gaan instappen in het uitpasverhaal en bij uitpas Kempen. Dan sluiten wij ons aan, denk ik, bij de gemeente in Turnhout en omliggende. De uitpas is een pas waar daar zowel cultuur als jongerenactiviteiten, als sociale activiteiten, als sport mee kan beoefend worden. Mijn vraag bij dit verhaal is, de uitpas Kempen, gaat dat de vrije tijdcheck van MOL vervangen? Gaan er dezelfde sociale correcties op gebeuren bij de uitpas als dat het nu is bij de vrije tijdcheck? Of gaan die twee nog naast elkaar blijven bestaan?
Schepen.
Dank u wel, Koen, voor de vraag. Ja, je bent ook lid van het beheersorgaan van Stuifstand, dus voorheen cultuurnetwerk Kempen. En dan ben je uiteraard nou betrokken bij dat implementatie van de uitpas. Dus ik begrijp dat er nog een aantal vragen zijn. En ik ga die proberen zo goed mogelijk te beantwoorden. Verdwijnt hierdoor de vrije tijdcheck? Ja, het is de bedoeling dat de lokale Molse vrije tijdcheck, dat die verdwijnt. En ook de provinciale vrije tijdspas. Nu, wat gaat het verschil zijn met de vrije tijdcheck? En kan met de uitpas aan dezelfde activiteiten worden deelgenomen als met de vrije tijdcheck? Dus ik ga die vragen een beetje samen beantwoorden. Eerst en vooral misschien waarom een uitpas, voor degenen die nog niet helemaal mee zijn in het verhaal. We willen als lokaal bestuur het vrije tijdsaanbod van onze gemeentelijke diensten en van onze verenigingen laagdrempelig en toegankelijk maken voor de brede bevolking. De uitpas zal er zijn voor iedereen. En eigenlijk is de uitpas een spaar- en voordeelkaart. Dus bij elke deelname aan een vrije tijdsactiviteit kan je met de uitpas punten sparen en je kan die dan inruilen voor extra's, kortingen, cadeaus, gratis tickets in de uitpasregio waar dat je aangesloten bent. Je kan dat ook gebruiken extra voor die mensen die het juist nodig hebben, die dus meer vrije tijd extra nodig hebben en kunnen gebruiken, bijvoorbeeld mensen in armoede. Want zij ontvangen bovenop de spaar- en ruilmogelijkheden ook nog discreet een sociaal tarief op uitpasactiviteiten. Discreet, dus dat wil zeggen zeker niet stigmatiserend, hè.
Wat is nu het grootste verschil als we instappen in dat uitpasverhaal? Wel, de regio waarin de uitpas kan gebruikt worden, wordt veel, veel ruimer. Want nu, de vrije tijdscheck kan enkel gebruikt worden in Mol. De uitpasregio zal voor onze Molse gebruikers een heel ruime regio worden, met name de stuifzandregio, dus de knekregio, dat zijn de 7 gemeenten Mol, Balen, Dessel, Reti, Geel, Meerhout en Laakdal. Uitgebreid met nog 5 gemeenten in regio Nederland zijn de Herenthal, Zerenthout, Olen, Vorselaar en Grobbendonk. En ook nog regio Kempen, dat zijn dan de gemeenten Beersen, Oud-Turnhout, Turnhout, Vosselaar, Ravels, Lille en Hoogstraten. Dat wil zeggen dat onze burgers zullen kunnen sparen, ruilen en kortingen krijgen in een zeer grote regio van 19 gemeenten. Wat voor iedereen een voordeel kan zijn, maar ook dus voor mensen met een kansentarief. Want het aanbod wordt groter. Nog een voordeel zou kunnen zijn dat uw uitpas gelinkt is aan een overzichtelijke uitpasdatabank waarin alle activiteiten centraal vermeld worden en ook opgelijst kunnen worden. Er zijn tal van voordelen. Nu, er was ook een belangrijke vraag van Koen, denk ik. Waarvoor kan die gebruikt worden? De uitpas is eigenlijk specifiek bedoeld voor vrije tijdsbesteding. En nu ga ik het een beetje cryptisch omschrijven, niet echt voor basisbehoeften. En daar kan je over discussiëren, maar onder basisbehoeften verstaan we toch onder andere mobiliteit. Want je hebt iets nodig om je te bewegen, een fiets, een auto, weet ik veel, om naar je werk te gaan. Dus dat is mobiliteit. Dagdagelijkse voeding ook, dat is ook een basisbehoefte. En nu worden de vrije tijdchecks nog wel bijvoorbeeld gebruikt in het fietsenatelier of bijvoorbeeld voor maaltijden in Bistro Apollon of het lokaal dienstencentrum. Dus volgens het principe van de uitpas behoort dat niet tot de vrije tijdsbesteding. En het is zo dat we specifiek voor Mol op zoek zijn naar een oplossing voor alles waarvoor de uitpas niet kan gebruikt worden en de vrije tijdcheck wel. Wat wel belangrijk is, dat de uitpas kan gebruikt worden als indicator om mensen met een kansentarief te herkennen. Die kaart ziet er voor iedereen hetzelfde uit, maar de mensen met een kansentarief, die krijgen een... men weet dan dat dat mensen met een kansentarief zijn. Wat nog misschien belangrijk is voor ons, voor de regio Kempen, hebben wij... Want mensen met een verhoogde tegemoetkoming komen in aanmerking voor het kansentarief, maar voor regio Kempen hebben dat nog uitgebreid. Kinderen en jongeren in instelling bijzondere jeugdzorg komen ook in aanmerking. Mensen in een lokaal of federaal opvanginitiatief. OCMW-cliënteel met schuldenoverlast en gezinnen met kinderen in gezinsbegeleiding. Dat is denk ik op de... Verder is nog heel veel over te zeggen, maar dat is al een belangrijke, denk ik. Dan had je nog een vraag over de sociale correctie. Is die ook ingebouwd? Dezelfde sociale correctie wordt toegepast en voor sommige groepen zelfs nog meer en nog uitgebreider. Dus voor de uitpas wordt een basisprincipe sociale correctie 40-40-20 toegepast, waarbij normaal gezien de organisator 40% zal betalen, de gemeente 40% en de participant slechts 20%. Maar we hebben zelf als bestuur al aangegeven dat we niet willen dat alle verenigingen zelf die 40% bijdrage zullen moeten betalen. En dit zal dan ook moeten gecorrigeerd worden en daarvoor dient nog wat werk te gebeuren. Dus er zijn al een heel wat aantal zaken uitgeklaard. Het belangrijkste verschil tussen uitpas en vrije tijdscheck is dat de regio veel ruimer wordt, dat het ook niet stigmatiserend werkt. En ik wil ook eventjes terugkomen op, het is dan wel van een andere fractie, maar ik ga het hier toch eventjes betrekken. Daar straks had Thomas een vraag over armoedebestrijding in Mol. Ik ben een beetje gaan terug opzoeken. De vraag is ook gekomen op 12 oktober 2020. Was er ook een vraag rond armoede in Mol en hoe pakken we dat aan? En toen had collega Wendy Soefers ook gesproken over de opportuniteiten die we hebben met de uitpas. Ik denk dat zo'n zaken, dat is geen ad hoc beleid, dat is structureel en vooral ook niet stigmatiserend. Dus als we daar met de uitpas een grote groep kansen, de kansengroepen ook meer mogelijkheden kunnen geven, denk ik dat we dan wel structureel beleid vormen wat niet ad hoc is en niet stigmatiserend. Maar er is nog een beetje werk te doen. Was dat voldoende, Koen?
Oké, Koen, voldoende?
Ja, bedankt voor uw antwoord, Hilde. Het feit dat ik ook een beetje betrokken ben, omdat ik in de raad van bestuur van Kerf zit, of Stuifzand, wil niet zeggen dat ik erbij betrokken ben, want op de vorige raad van bestuur zat ik daar als enige mens van Mol. als enig raadslid ook. De rest zijn dan allemaal schepen van de andere betrokken gemeenten en die waren er nu deze keer niet. Dus ik kon ook geen vragen stellen aan mijn eigen schepen over wat er beslist is in het scheepcollege over de uitpas. Dat vond ik een beetje jammer. En voor de rest ben ik voorstander natuurlijk van de uitpas. Ik denk dat het een goed systeem gaat zijn en zo. Zeker als dat dezelfde sociale tarieven hanteert als dat wij nu voor de vrije tijdschecks doen. Ik vind het alleen heel jammer dat een aantal basisbehoeften, bijvoorbeeld wat je er juist opnoemt, het fietsenatelier, dat niet zou kunnen gebruikt worden. Of bijvoorbeeld, en ik vind dat klinkt misschien banaal, maar ik vind dat wel heel belangrijk, dat er op eetdagen van clubs, ik zeg maar wat, van volleybalclubs, voetbalclubs, dat daar ook mensen met een beperkt budget, met de vrije tijdscheck, konden ze dat vroeger. En het is eigenlijk heel jammer dat dat met een uitpas nu niet meer gaat. Hè, want als je met je gezin, met een beperkt budget, naar zo'n eendag moet, dat kost je heel veel geld. Dus gaan heel veel mensen dan afhaken als ze dat niet kunnen. Dus ik wil er ook echt wel op aandringen, wat je daarnet ook zei, dat er de gemeente Mol nadenkt over wat er dan nog bijvoorbeeld naast een uitpascamp kan bestaan, om die dingen dan wel op te vangen en om ervoor te zorgen dat mensen die dat echt nodig hebben, daar toch gebruik van kunnen maken. Bijvoorbeeld van het fietsenatelier, bijvoorbeeld van naar eetdagen gaan, noem maar op, een aantal basisbehoeften die vroeger met de vrije tijdscheck konden en nu met een uitpas niet meer zullen kunnen. Dus ik dring erop aan om daar dan toch een systeem voor uit te werken dat ook voor die mensen toch beschikbaar blijft, die mogelijkheden.
Okay. Ja, die bezorgdheden zullen meegenomen worden, maar zoals ik gezegd heb, dus de vrije tijdspas is vrije tijd en je hebt dan daarnaast de basisbehoeften. En ik zou ook toch een oproep willen doen, Koen. Ik denk als je in een raad van bestuur zit of een beheersorgaan van eender welke organisatie, je kunt altijd zinvol tussenkomen. Dat heeft geen belang of dat je nu raadslid bent uit de oppositie. Ik denk dat die dingen ook zeker kunnen meegenomen worden. Hè. Dus een oproep om dat, als je vragen hebt, dat toch te doen.
Ja, maar dat zou dan gemakkelijk zijn als ik ook iemand van Mol kan aanspreken op die vergaderingen over wat er beslist is in het schepencollege. Want er wordt dan naar mij gekeken en ik weet van niks, hè, want ik zit daar niet in, hè. En wat je er juist ook zei van vrije tijd is pas voor vrije tijd, maar dat is natuurlijk een beetje overkoepelend, hè, vrije tijd. Naar een eetdag gaan van een voetbalclub is ook vrije tijd. Hè. Dus het is niet dat dat naast elkaar moet bestaan, dat is eigenlijk één ding. Hè.
Goed, Koen, we blijven bij u. Coronapas.
Ja, dat is een vraag die met ter oren gekomen is en waar ik zelf geen antwoord op wist. Dus ik stel ze op de gemeenteraad, de coronapas of corona-safe-pas. Goed, je vindt meer en meer zijn ingang overal. Mijn vraag was, in Molse activiteiten worden die geadviseerd door het gemeentebestuur om de coronapas te gebruiken en hoe? En een tweede vraag, bij onze eigen Molse activiteiten wordt daar de coronapas vereist en toegepast?
Schepen.
Ja, als schepen van volksgezondheid zal ik daarop antwoorden. Dank u wel voor de vraag, want het is een blijvend actueel thema. Je ziet het wel de voorbije dagen in het nationale nieuws. Worden in molactiviteiten of evenementen georganiseerd die een coronapas vereisen? Misschien eventjes kort opfrissen en oplijsten wanneer en waar er een coronapas, dus een COVID-safe ticket, nodig is. De geldende maatregelen sinds 1 oktober 2021, want sinds die datum zijn de meeste coronamaatregelen weggevallen. Maar enkele blijven nog van kracht om de overdracht van het virus via sociaal contact te beperken. Wat zegt de regelgeving in verband met evenementen? Evenementen kunnen binnen doorgaan met minder dan 500 toeschouwers en buiten met minder dan 750 toeschouwers zonder beperkingen, tenzij de bevoegde lokale overheid anders beslist. Maar dit heeft Mol tot nu toe nog niet gedaan. Evenementen met meer dan 500 toeschouwers binnen of meer dan 750 toeschouwers buiten, kunnen gebruik maken van een COVID-safe ticket en enkel in dat geval vervallen de verplichtingen in zaken mondmasker en sociale afstand. Want de mondmaskerplicht stelt, het dragen van een mondmasker, dus neus en mond volledig bedekt, is verplicht voor iedereen ouder dan 12 jaar bij evenementen, culturele en andere voorstellingen, sportieve wedstrijden en trainingen en congressen met meer dan 500 personen binnen, waar niet gewerkt wordt met het COVID-safe-ticket. Al deze verplichtingen, dat is federale regelgeving, die geldt dus voor het hele land, maar regionale overheden kunnen eventueel strenger verplichtingen voorzien indien de epidemiologische situatie dit vereist. We kennen de toestand in Brussel bijvoorbeeld, waar de vaccinatiegraad bijvoorbeeld veel lager is dan hier en waar men dan beslist heeft regionaal van toch met de COVID-safe-ticket te werken. Dus ja, worden er in Mol activiteiten georganiseerd die een COVID-safe-ticket vereisen? Ik heb gezegd, het is vereist wanneer men met meer dan 750 deelnemers buiten een activiteit organiseert. Bijvoorbeeld het Legacy Festival in het Zilvermeer, de Tent Vuiven Commissie War, Moon Party binnenkort, Bandana Bandana het voorbije weekend. Die mensen moeten eigenlijk het COVID-safe-ticket kunnen voorleggen. Worden verenigingen hierin geadviseerd? Nu, ja, elke burger, elke organisatie is natuurlijk verplicht de geldende maatregelen te volgen. Elke vereniging heeft dan ook de verantwoordelijkheid om de protocols te kennen. Die zijn ook heel makkelijk te raadplegen via de site bijvoorbeeld van de Vlaamse overheid. Nu, specifiek voor verenigingen hebben we als gemeente wel in het kader van Mol Gezonde Gemeente en naar aanleiding van de geldende coronamaatregelen een webinar georganiseerd. Dat was op 4 oktober, waar toch een 70-tal unieke geïnteresseerden aan deelnamen. En dat webinar ging nu net over het belang van goede luchtkwaliteit in het voorkomen van virale luchtweginfecties, bijvoorbeeld corona, maar ook de griep. Belang van goede ventilatie, verluchting en het belang van een CO2-meter voor het meten van de luchtkwaliteit. Voor de geïnteresseerden, het webinar kan nog altijd herbekeken worden via de website van de gemeente Mol. Nu, het is zo, dus we veronderstellen dat de verenigingen de regelgeving kennen, hebben ze toch een specifieke vraag. Met betrekking tot de organisatie van een evenement kunnen ze natuurlijk altijd betrokken dienst contacteren. En dan zullen we graag een antwoord geven op maat via de contactpersoon van de vereniging die dan een concrete vraag zou stellen. In die optiek vermeld ik ook nog graag de ondersteuning vanuit de gemeente, namelijk de financiële ondersteuning van 3000 euro per vereniging uit het coronanoodfonds om een evenement coronaproof te organiseren. En dat is in het kader van de aankoop van CO2-meters voor de verenigingen. Hebben we die maatregel trouwens nog verlengd. Die hebben jullie mee goedgekeurd, als ik mij niet vergis, de vorige gemeenteraad. De facturen kunnen dus binnengeleverd worden nog tot einde november. Wat doet de gemeente nu zelf? Bij eigen activiteiten gebruiken wij het COVID-safe-ticket of vragen wij dat? Eigenlijk niet, want zelf hebben we als lokaal bestuur bewust ervoor gekozen om bepaalde evenementen niet te organiseren. Ik denk bijvoorbeeld, omdat dan juist een coronapas zou nodig zijn. Ik denk bijvoorbeeld aan het evenement zoals Molfeest. Dat is een heel open evenement waar we toch telkens een heel groot aantal mensen verwachten. We hebben ervoor beslist om als lokaal bestuur dat dit jaar niet te organiseren. Nu, wat de organisatie in onze eigen zalen betreft, ik denk dan specifiek voor het cultureel centrum, Schouwburg, Rekzaal, Getouw en het foyer Relax. Dus volgens de huidige coronawetgeving is er voor voorstellingen binnen onder de 500 toeschouwers geen COVID-safe ticket nodig. Dat betekent dat er bijna bij geen enkele voorstelling een probleem rijst. Enkel voor voorstellingen in Schouwburg Rex zou dat een probleem kunnen zijn, omdat je daar met een maximumbezetting van 580 toeschouwers zit. Maar we blokkeren dit op 499 toeschouwers, zodat er nooit een COVID-safe ticket nodig is. Hetzelfde geldt ook voor externe organisatoren die zaal Rex zouden huren voor een evenement. Natuurlijk hebben wij ook voor onze zalen heel specifieke regelgeving in verband met ventilatie en verluchting die we volgen, CO2-meters die geplaatst worden. En tot nu toe zijn daar nog geen enkele problemen uitgekomen. Dus ik hoop dat dit een voldoende antwoord is op uw vraag.
Ja, Hilde, bedankt voor uw antwoord. Vooral de laatste paar zinnen vond ik dan belangrijk. In onze eigen Schouwburg Rex, bij mijn weten, is die gebouwd op 610 zitplaatsen. Mijn vraag is dan ook van waar komt het principe van de gemeente of van de Schouwburg zelf om niet te willen werken met het COVID-safety-get en zo ook inkomsten te mislopen als je uitverkochte voorstellingen hebt. Je hebt de 610 mensen in uw zaal zitten, je gaat er nu aftoppen op 499, dat is 120 keer of 110 keren een ticket dat je dan niet kunt verkopen en ook minder inkomsten. Van waar komt het idee om absoluut niet met het COVID-safe ticket te willen werken?
Dat is een beslissing geweest van de eigen dienst.
Van, van Schouwburg Rijks, van de cultuur.
Van het cultuurcentrum. Dat kan voorgelegd worden op een algemene vergadering, denk ik, van de VZW cultuurcentrum.
En dat moet niet overlegd worden in het Schepencollege, want uiteindelijk heeft dat zijn
weerslag
ook. En dat heeft
het Schepencollege natuurlijk ook beslist. Hè. Bijvoorbeeld het evenement zoals Malfeest, daar is dat ook...
Is dat dan niet een beetje een vreemde beslissing, als je in je eigen Schouwburg minder mensen gaat toelaten dan dat ze kan bevatten?
Nee.
Omdat je niet met het COVID-safety-kit wil werken? Waar is dat op gebaseerd? Een sanitaire... We gaan daar niet mee werken.
Je hebt verschillende redenen. Je zou kunnen zeggen, het heeft te maken met het gebruiksgemak misschien, maar dat is zeker niet de enige reden geweest. We hebben ook sanitaire redenen ingeroepen dat we dachten dat dat de beste manier was. Maar je kunt het ook op een andere manier bekijken.
Er zijn hier mal tentfouven die er wel mee werken. En die,
wat liefst?
Er zijn in mal tentfouven, neem ik aan, die er wel mee
zeker
werken.
Zeker en vast, want anders zouden we die heel grote inkomsten
En die veel meer dan 600 mensen moeten binnenlaten in hun tenten. Waarom kiezen wij dan om minder inkomsten te hebben om absoluut niet het COVID-safety-kit te willen invoeren? Ik vind dat een beetje een vreemde beslissing.
Ik weet niet of we minder inkomsten zullen... Theoretisch zou je minder inkomsten hebben, dat klopt, ja.
Ja, in praktijk ook. Hè. Ik hoor dat er al twee voorstellingen naar de 500 kaarten gaan. Dus tegen dat die voorstellingen zijn in het voorjaar, zullen dat er nog meer zijn. Dan moet er gekozen worden om er een extra voorstelling voor in te lassen. Maar dat kost de gemeente ook extra geld natuurlijk. Waarom zorgen we niet gewoon dat onze zaal vol zit? Of dat er nu 499 mensen zijn of 610? Ik zie daar het probleem niet in, eerlijk gezegd. En sanitair, en heeft het met privacy te maken, heeft het met het gemak te maken, of is er personeel te weinig om dat te doen, want dat lijkt me dan toch ook straf. Ik snap die beslissing niet goed, maar zwaar, als ze genomen is dan... En dus het Schepencollege was er dan ook mee akkoord dat het cultuurcentrum Getouw en Rex hebben beslist om elke voorstelling maximum 499 mensen binnen te laten. Ik vind dat vreemd.
Dat
goed. Ja.
Sta er maar op.
Ja, ik kan daar niet veel meer op. Ja, dat klopt, ja.
Ja. Maar schepen vinden dat nu zelf niet een beetje vreemd? Dat is toch een soort ambitie van een schouwburg? Dat je zegt, we organiseren van alles. We laten theatergroepen komen, we laten muziekgroepen komen. En we willen dat graag zoveel mogelijk mensen in die zaal krijgen. En dan gaat ze zeggen, we gaan er 110 minder binnenlaten dan dat eigenlijk zou mogen. Omdat we dan niet zien zitten van de COVID-safety-kit of die coronapas, hoe heet het ook. Dat je zegt, we gaan dat niet doen, we doen dat liever niet. En ik heb nog altijd geen argument gehoord eigenlijk waarom dat je het niet zou doen. Ik vind dat een vreemde beslissing.
En ja, het is ook onheil. Waarvan akte, we kunnen dat terug... ik heb nog vanavond gehoord dat er soms voortschrijdend inzicht is... In bepaalde dossiers, dus dat zou in deze ook kunnen zijn. Dus
ja, wel,
ik luister.
Dat hoop ik dan echt, want het is niet theoretisch, maar ook in praktijk. Stel dat nu een voorstelling, het is het laatste dat ik erover zeg. Stel dat een voorstelling uitverkocht raakt en daar zijn we naar op toegang gaan. Dat is 110 keer €25 voor die voorstelling dat je dan misloopt. Hè. Dus dat is gewoon, ik vind dat gewoon financieel verlies voor de gemeente en ik vind dat een jammer. Hè.
Goed,
mag ik
dat
er even intussen komen, Koen, als voorzitter van de EVA-cultuur? Hè? Ik ben de voorzitter van de EVA-cultuur en daar zijn die maatregelen ook toegelicht geweest, hè? Dus bij de aanwezige leden. Ik denk dat er hier al een aantal zijn dat ik weet dat er zeker aanwezig waren bij de laatste vergadering van 2 weken geleden. Hè? Dus daar heeft onze afvaardiging daar ook eigenlijk alles toegelicht van inderdaad wat nu de maatregelen zijn wat betreft COVID. Hè? Ze gaven inderdaad ook aan, Koen, dat het geen evidente geweest is omwille van het feit dat er zoveel maatregelen waren en de veranderende maatregelen ook altijd betreffende corona. Hè. En voorlopig was inderdaad het gespot inderdaad op die 499, maar dat is geen status gegeven. Hè. Dus wanneer dat we evalueren van oké, het vlot goed met corona, zal dat ook terug opgetrokken worden. Dus dat is zeker geen status gegeven. En het is ook wel goed gekeurd tijdens de EVA-cultuur. Dus het is ook wel een jammer natuurlijk. Ja, dat we nu van uw fractie dat moeten horen, terwijl uw afvaardiging er wel akkoord gegaan is. Hè?
Dat kan zijn dat toen mee... Ik mag...
Jij mocht zeker.
Vanuit de optiek van het voortschrijdend inzicht, mag ik nu, nadat ik iets gehoord heb over de voorstelling in de Rijks, mag ik mij afvragen waarom gaan wij voor geld verliezen?
Goed, ik denk dat de antwoorden geven en dat de andere Koen ook nog wenst tussen te komen. Laat het punt af.
Ik heb op 21 september
jongsleden een mail gestuurd naar het bestuur met de vraag hoe dat zij tegenover de coronapas staan. En ik heb het antwoord gekregen dat het gemeentebestuur zeker en vast zal meewerken met de coronapas. Dus ik versta niet goed waarom deze discussie... Nou, dat wil ik even zeggen.
Nu even, Koen, uw vraag was heel algemeen. Van gaat de gemeente met een coronapas werken? Daar is een duidelijk antwoord op gekomen. Daar zijn federale en Vlaamse regels rond waaraan dat je moet voldoen. Je hebt een minimum aantal waarmee dat je moet werken. En nog op Koen te antwoorden, van als ze bijvoorbeeld verenigingen en activiteiten organiseren, hebben wij een heel goed overleg, ook om dat voor te bereiden, ook met het verhaal van de evenementenkluis. Kathleen kent uiteraard de materie zeer goed en daar gaan wij heel vaak in overleg. En bij elke grote activiteit, onder die 3000 of 5000, adviseren wij uiteraard, als het over 1500 mensen gaat, doe dat met het COVID Safety Kit en ook die organisatoren gaan daar dan in mee. Ik wou daar straks over op cultuur, maar Benny heeft eigenlijk perfect gezegd, die ging ervan uit dat het ook wel daar is, waar het programma VZW of waar het een EVA vergadert, dat ook zo'n dingen toegelicht zijn. Want het is nu heel makkelijk om op 15 of 20 oktober te weten wat de stand van zaken was. Maar bij wijze van spreken, eind september wist je nog helemaal niet wat het ging zijn. En dan moet je natuurlijk maatregelen gaan nemen. En het kan zijn dat ze terug verstrengd moeten worden, dat ze versoepeld moeten kunnen gaan worden. Maar in ieder geval, heel veel verenigingen, daar ben ik heel blij voor. Bandana heeft dat ook gedaan. En dat is daar vlot gegaan. Tot nu toe van die grote activiteiten, zoals bijvoorbeeld een commissioire en zo, hebben we ook geen besmettingen echt kunnen vaststellen in de controletoren. Dus ik ben ervan overtuigd dat van die grote zaken. En ja, je merkt natuurlijk bij een schouwburg op een stoel zitten of dansen in een tent. Goed, het zijn mogelijk nog gezondheidsrisico's, nog andere dingen. Wat er ook steeds in opgenomen is, is dat er de lucht permanent moet gemonitord worden van de 900 en de 1200 ppm. En dat gaat wel uitdagingen geven, denk ik, want je zit redelijk snel aan 900. En activiteit organiseren, dat brengt geluid met zich mee. En hoe kun je die 900 of 1200 naar beneden krijgen? Dat is met de ramen en deuren open te zetten. Maar als je ramen en deuren openzet, gaat het geluid ook veel beter naar buiten. Dus dat zal zeker ook nog wel een aandachtspunt moeten worden. Maar we zijn helemaal mee en voor de iets grotere dingen, ook al is dat onder de 3.000 of de 5.000 euro, hebben wij in onderling overleg altijd al kunnen afspreken dat men ook zo'n COVID-safety kit gebruikt. Gelukkig is natuurlijk het vaccinatiecijfer in Mol dusdanig hoog, dat het op zich ook heel vlot gaat en dat de meeste mensen dat ook beschikken, want we komen bijna aan de 95%.
Goed, ik stel voor dat we naar het laatste punt van de agenda gaan. Lander Gijzen, Bike to School.
Bike to School, denk ik wel. Een van de doelstellingen van de gemeente, en gelukkig ook, de voorzitter heeft het er straks ook nog vermeld, is het streven naar een veilige schoolomgeving. En projecten zoals Bike to School, die kunnen daar echt wel aan bijdragen. Specifiek voor dit project worden kinderen beloond die zich via zachte mobiliteit naar school verplaatsen. Concreet, het kind krijgt een buck, een virtuele munt, als hij of zij met de fiets, te voet, zich naar school verplaatst. En die munten kunnen ze dan sparen en ook uitgeven bij lokale handelaars. Dus enerzijds zorgt het voor een veilige, groenere schoolomgeving en anderzijds ondersteunt het ook nog de lokale economie. Het project is ondertussen uitgerold in 86 Kempse scholen, verdeeld over 14 gemeenten, waaronder ook een aantal buurtgemeentes, Geel, Balen, Meerhout. En dan is mijn vraag ook, waarom is het niet opgestart in Mol en waarom is de gemeente hier niet mee ingestapt?
Scheven.
We hebben dat wel bekeken. Hè. Dus dat is eigenlijk een project dat in Bonheiden opgestart is. Dat is eigenlijk de eerste gemeente die dat ingevoerd is. En we zijn daar vanuit de gemeente ook naar gaan kijken. En dan zei IOK, we kunnen daar een soort groepsaankoop van maken. Maar dan bleek voor Mol, met de 13 lagere scholen die we hebben, dat een budget van meer dan 100.000 euro was om dat te gaan implementeren. Rekening houdend dat je dan maar in- en uitgang per school pakt. Hè. Als jij weet dat de meeste lagere scholen dan nog 2 in- of uitgangen hebben, dan gaat uw budget nog maal zoveel naar omhoog. Dus we hebben daar eigenlijk vorig jaar een eigen versie van gemaakt. We hebben de kids op de fiets, het treint niet helemaal, hè, maar dat was wel de bedoeling, We hebben dat niet digitaal gedaan, we hebben dat met spaarkaarten gedaan, waar dat ze 25 stempels moesten op hebben en dan kregen ze prijzen. En we zijn begonnen met een nulmeting van hoeveel kinderen gaan nu de fiets gebruiken. En dan hebben wij nadien gemeten. Als je wilt, kan ik die cijfers wel eens doorsturen. Daar is een lichte stijging, maar dat is ook niet heel spectaculair. Dus we hebben eigenlijk compleet hetzelfde concept vorig jaar gedaan. Maar er is ook heel veel weerstand van de scholen. Dus we hebben een evaluatie gedaan. En er is eigenlijk één school die daar heel enthousiast over is, dat is Achterbos. Die vonden dat geweldig. En ook alle kinderen hebben daar dus, en die hebben ook de indruk dat er effectief meer kinderen met de fiets naar school kwamen. Maar de andere scholen zijn meer gereserveerd daarover. We krijgen ook opmerkingen van, ja, dat is allemaal goed met de fiets, maar kinderen die te voet gaan. En dan was de bedoeling van, ouders zetten ze achter de hoek en dan komen ze het laatste stukje te voet. En dan vonden die ouders dat kind eigenlijk ook een stempel verdiende, maar dan wordt het al een iets moeilijker discussie. En dat is ook om deze reden dat wij even ook nu op de pauzeknop geduwd hebben, dat gaan evalueren. We zullen ook zien hoe dat in die andere gemeenten loopt, maar wij hebben eigenlijk dit project al vorig jaar gedaan. Maar ja, plus dat ook voor de scholen vraagt het een inspanning en ook voor onze verkeersdienst vraagt het een enorme inspanning. En de scholen geven ook aan, ja, we hebben op deze moment andere katten te geeselen dan daar een medewerker bijna, ja, die daar constant mee moet bezig zijn met die kaarten bij te houden, de prijzen te regelen. Want uiteindelijk ook de lokale economie. Als je 3 kaarten had, kreeg je ook een waardebon van €15 en een aankoopcheck. Dus we hebben op die manier eigenlijk het concept helemaal naar onze hand gezet en het was iets budgetvriendelijker. Ik denk dat we rond de €35.000 zaten, alleen dus nog substantieel, maar het is toch een heel pak minder, eigenlijk met dezelfde doelstelling. Maar ik sta open voor suggesties en we gaan die evaluaties in die andere gemeenten zeker opvolgen, hè, maar het was prijzig.
Oké, okay, Lander.
Ja. Ja, bedankt voor de toelichting. Goed dat er een project zo ook is geweest in Mol, of een light versie dan van geweest. En inderdaad, ja, dus het back to school werkt automatisch en vandaar zal dan ook de hoge kost zijn. Maar goed, hopelijk volgen er zo nog andere projecten hier in Mol ook. Bedankt.
Goed, we hebben alle punten gehad. Ik geef graag nog kort het woord aan de burgemeester.
Nou, jullie zien allemaal een heel mooi boek voor jullie liggen. Hè. Dus dat wordt jullie vanuit het gemeentebestuur, uiteraard vanuit ons allemaal, aan geschonken eigenlijk. Ik zou zeggen, grasduin er zeker in. Het is wederom, denk ik, een mooi pareltje van onze dienst erfgoed, waar heel veel personen, denk ik, heel veel uren en dagen en maanden in deze boek gestoken hebben. Het is denk ik de ideale lectuur om nu, als je van de gemeenteraad naar huis komt, nog even in te bladeren en dan nadien goed te kunnen gaan slapen. Dus ik zou zeggen, geniet ervan, je hebt het allemaal verdiend. Alsjeblieft, met de groeten van, op beste groeten van het Mol, ook namens Stijn en alsjeblieft.
Dank u wel, burgemeester. Dank aan u allen voor uw tussenkomsten. Dank aan het publiek voor de volgehouden aanwezigheid en tot volgende maand.